Ik ga nog heel even reclame voor mezelf maken.
Ja, doe
Mocht
maar.
Je denken, nou, wat een boeiend gesprek was het weer. Ik wil dit heel graag ondersteunen. Ik kan alle steun op dit moment heel goed gebruiken. Weet dat dat zeer welkom is. De linkjes vind je onder de video. Patreon en petje af. Dus ik zou zeggen, zet de video nu nog op pauze. Doe het meteen. En dan help je me heel erg mee. Dus iedereen die deze week heeft gedaan, heel erg veel dank. En dan nu, zonder verder nog te vertragen, wil ik de gast van deze week aankondigen. En dat is niemand meer of minder dan Theodor Holman. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
En ja, dat vind ik heel leuk. Ook spannend. Ik weet niet waarom.
Spannend?
Maar, ja, ik vind dat wat een van de meer spannend, ja.
Om met mij te praten?
Ja. Maar dat heb ik altijd een beetje. Dat is een soort gezonde spanning, denk ik. Omdat ik dan toch, ik heb eigenlijk... Vroeger las ik altijd jouw columns in de Groene Amsterdammer. Je publiceert onder pseudoniem van Opheffer. Ja. Zeg dat goed?
Ja, Opheffer.
Opheffer. En dat was eigenlijk, vond ik dat in de Groene Amsterdammer, was dat mijn favoriete hoekje. Op de een of andere manier.
Hmm.
En daar ken ik eigenlijk jou het beste van. Omdat ik dat altijd heel trouw las in die tijd. En dan vind ik het dus spannend, want dan denk ik dan
kan alleen maar tegenvallen dus, nu,
nee,
dat
nee,
weet je.
Nee, dat niet op die manier, maar dan dat is blijkbaar werkt dat zo of zo. Ik zat hier, ja, zoals je ziet, ik zat hier ook met Roel Heertje. Dat was ook hier opgenomen, toen had ik hetzelfde. Dat is blijkbaar hoe dat dan werkt.
Oh, maar ik ben niet gevat en ik ben absoluut heel slecht met interviews.
Oh, is dat zo?
Ja.
En hoe komt dat?
Omdat ik schrijver ben, denk ik wel eens.
Maar jij hebt heel veel geïnterviewd ook.
Ja,
toch?
Dat vind ik leuk. Zelf interviewen vind ik leuk. Maar ik ben niet voor niets schrijver geworden. En anders was ik wel prater geworden.
Oh ja.
Dus ik vind, als ik ga schrijven, dan doe ik mijn best om een zin zo goed of zo mooi of zo absurd mogelijk te formuleren. Maar met praten kan dat niet. Praten doe je eigenlijk gedachteloos.
Ja.
Ik denk niet na over mijn zinnen. En nou ik ouder word en de helft vergeet van vroeger. merk ik dat ik steeds slechter spreek. En dat ik steeds meer zin heb om het op te schrijven.
Oh,
ik zeg ook vaak tegen mensen als ze me willen interviewen. Kom nooit meer voor. Maar ja, stuur het maar op welke vragen je hebt. Dan maak ik daar mooie zinnen van. Makkelijk voor jou. En zeg maar hoe lang het moet worden, hoeveel woorden. Haal er niks uit en dan kan je het zo in de krant zetten.
Oh ja, dus je draait het zelfs om, zeg maar. Van,
maar in feite wel. Niet dat ik journalisten wantrouw. Het kan me niks schelen. Iedereen mag mijn woorden verdraaien. En als ze zeggen, als ik heb gezegd ja en ze veranderen het in nee, vind ik het ook allemaal best. Maar ik weet dat ik slechter spreek dan ik schrijf. En vandaar dat ik interviewen ingewikkeld vind. Omdat ik altijd minder ben in de interviews die ik geef dan wanneer dezelfde vragen worden gesteld en ik erover kan schrijven.
Oh ja.
Leg ik het duidelijk uit?
Ja, heel duidelijk.
Okay.
Dus ik breng jou nu in een soort vervelende situatie.
Nee, je hebt de B, Theodor. Je hebt de A, Theodor. Dat is degene die schrijft.
Ja.
Je zit nu te praten met het tweede elftal.
Oh ja, maar ja, op de een of andere manier vind ik dat dus heel prettig. Omdat ik dus steeds meer ben geloven in het, in het spontane of zo. Dus juist dat wat je zegt van waar je niet over hebt nagedacht. Dat, daar zit voor mij. Dus als ik zelf zou proberen. Als ik moet opschrijven wat ik van iets vind.
Ja.
Laten we zeggen een serie op tv of zo.
Ja.
Dan ga ik dat heel goed proberen op te schrijven. En dan vervolgens zeg ik het tussen neus en lippen door in de keuken tegen mijn vriendin. En dan komt het er bij mij veel scherper uit dan tot het in een opwelling gebeurt. Dus ik heb dat zelf juist
precies andersom. De vraag is of het scherper is.
Dat is, ja, dat is dat
en dat
is
weet
vraag,
je niet.
Ja.
Dat is eigenlijk wat ik op tegen heb op deze tijd. En met Twitter en waar ik aan meedoe en Facebook, wat ik eigenlijk niet doe. Ik ben nog voor al die dingen eigenlijk te oud en ik vind het te kinderachtig. Maar daarin heb je dat mensen gewoon wat ze voor de mond valt, weet je wel, dat schieten ze meteen weg of dat gewoon ze omhoog. Wat ik heel interessant vind. Maar het is natuurlijk vreemd. Juist omdat je niet over de woorden hoeft na te denken, zie je dat mensen dat ook niet doen. En daardoor krijg je volgens mij die enorme verharding die er op het ogenblik is. Pleurisbende met Twitter en zo. Ja, waar ik ook om kan lachen tegelijkertijd. Maar je ziet dan wat er gebeurt als je de gedachten en de mensen de vrije loop laat. Dat is nou eenmaal zo. Dan wordt het. Jij bent misschien wel scherp. Gestudeerd figuur. Je weet het een en ander van de wereld. Maar De meeste mensen die zijn dat niet. En die zeggen inderdaad domme dingen. Daarom hadden we vroeger allemaal grenzen ingebouwd. Je kon een ingezonden brief schrijven naar de krant. En die werd dan door een redactie werd die bekeken. En, ja. En die werd ook nog wel herschreven. Maar er zit nergens meer redactie op. En als er nergens meer redactie op zit. En je hebt die redactie ook niet in je eigen kop. Dan krijgt ook waanzin een deur die geopend kan worden.
Ja. Nou ja, ik heb zelf het idee dat het ook vaak, dat die dus nu heb je het over Twitter, of ik merk het ook op Instagram, die hebben ook een werking op zichzelf. Als je bijvoorbeeld probeert te twitteren, als je daar heel erg over gaat nadenken, dan merk je dat je er niet goed in bent. En als je heel erg from the hip schiet of zo, dan is een tweet vaak beter.
Dus maar wat is dan goed?
Nou, goed is dat het functioneert binnen het protocol of zo.
Dus protocol door wie gezegd?
Ja, dat weet ik. Ik vind het ook een raadselachtig iets. Maar dus je merkt dat je ziet gewoon scoretjes. Een tweet wordt veel gelezen of weinig gelezen. Het krijgt veel likes of het weinig likes.
Maar wij weten toch wel het geheim van een tweet die veel geliked wordt of veel gedeeld wordt. Dat weet ik wel. Het geheim daarvan is, dat is ook het geheim van een column. Ze heeft toch te maken met onbeschoftheid. En terecht hoor. Met onbeschoftheid en grofheid en lelijkheid. Ook waanzin. En debiele opvattingen. En ja, uiteraard wordt dat dan geliked. Maar dat bedoel ik juist. Eigenlijk zou dat niet geliked moeten worden. Maar dat vinden we veel te leuk om te lezen. En dus zeggen we, hey, vriend, vijand, dit moet je ook lezen. en wat krijg je dan? Kijk, men wil nu een opinie die men heeft. Als jij een opinie hebt, dan wil men daar meteen, die wil men meteen op slot zetten. Ik weet niet of ik dit op zou schrijven. Hier heb je nou zo'n begrip waarvan ik niet precies weet of ik het goed formuleer. Maar een mening moet op slot gezet worden. En dan kan ik jou op die mening aanvallen. Terwijl als jij, zoals je daarnet zei tegen mij, ik weet niet of het in het vorige gesprek was of dit, van eigenlijk wil ik een Socratisch betoog. Dan zouden we moeten uitvinden wat die mening is. Want een mening houdt het maar even vol. Die kan misschien 10 jaar meegaan of 15 jaar of 20 jaar. Maar het kan ook maar een uur meegaan of 10 minuten meegaan. Ik ben zo ongelooflijk vaak van mening veranderd dat het me verbaast dat ik nou nog recht op een stoel sta en dat je niet tegen mijn rug aan het spreken bent, bij wijze van spreken. En ik vind dat dat ook hoort. Je hoort, ja, omdat ik ook niet goed weet wat een mening is. Dat je hebt opvattingen, maar die zijn tamelijk, mijn opvattingen die ik heb, die zijn tamelijk egocentrisch en egoïstisch. En die hoop ik dat ze werken in mijn voordeel. En dat was ook de reden. Ja, nu begin ik er zelf over, terwijl ik heb gezegd dat ik er eigenlijk niet over wil praten. Maar dat is ook het voordeel van de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting voor mij geeft, en ik denk voor iedereen, ja, de nadruk ligt op het woord vrijheid van mening. Dus dat je vrij bent om elke mening die je hebt, om die te spuien, maar ook om te veranderen. Onder invloed waarvan, daar kunnen we over praten. Maar dat, die enorme vrijheid die dat geeft, daar moet je geen slot op zetten. Die moet je vrij laten vliegen. En dat is ook de reden waarom ik altijd heel sterk voor die vrijheid van mening ben. Omdat ik denk dat dat ons uiteindelijk gaat redden. Waarvan het ons gaat redden, weet ik niet. Maar ik hoop van onze eigen ondergang. Dat je kan zeggen, nou, ik denk dit en ik vind dat. En dat we elkaars mening niet op slot zetten.
Ja, dat is interessant. Want inderdaad, jij verwees zelf al even naar het voorgesprek. Wat we even waren even aan het kletsen van tevoren. En toen gaf ik dat inderdaad aan. En jij gaf aan van, laten we het maar niet weer over de vrijheid van meningsuiting hebben. Of niet te veel. Of nou, althans, je zei dat niet op een sturende manier. Je zei, je mag van mij alles vragen, hoor. Maar daar word ik eigenlijk altijd over ondervraagd. En ik vind het een beetje saai worden. En begrijp ik het goed dat dat hiermee te maken heeft? Dat je zegt van, ja, voor mij ligt namelijk het accent niet op de mening van vrijheid van meningsuiting, maar op de vrijheid.
De vrijheid.
En dus ook op de veranderlijkheid. En
zeker.
Op
het, exact dat.
Ja, dus dan kun je natuurlijk wel heel leuk gaan praten over al die hete hangijzers, wat veel is gebeurd.
Nou ja, dat gebeurt dus de hele
tijd. En al die dingen die daaruit volgden.
Exact.
Theo van Gogh en zo. Alleen dan pin je het dus op die situatie van dat moment. En dan lijkt het alsof de vrijheid van meningsuiting gaat gelden voor het absoluut maken van die mening in dat moment met die tragedie daaromheen. Terwijl het juist veel meer gaat over het vloeiende en de mogelijkheid ervan. Begrijp ik dat goed?
Zeker. Het gaat mij inderdaad veel meer om die vrijheid. En ook de mogelijkheid van jezelf en van een persoon om te wisselen van vrijheid. Maar dat wordt vaak als zwakte gezien.
Ja.
Als ik zeg, nou ja, inderdaad, ja, sorry, ik denk nu niet meer zo of wat dan ook. Dan wordt dat meteen gezien als, zie je wel, hij draait zo zijn mening. Hij is onbetrouwbaar en je kan hem niet vertrouwen. Of dat is hetzelfde. Maar ja. Hij is...
een hele opsomming van dezelfde...
En dan krijg je... Dan wordt er een hele morele connotatie aan verbonden, waarvan ik soms denk, nou, die is niet terecht. Die is gewoon niet terecht. Mensen moeten op, ik weet niet op basis waarvan, ze zeggen altijd argumenten, maar ja, dat hoeft voor mij helemaal niet. Het kan ook op basis van liefde zijn, of op basis van een hond, of op basis van plotseling inzichten die ze hebben gekregen. Zonder enige logica daarachter, kunnen mensen van mening veranderen. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi, en dat is goed.
Ja.
En daarom voor mij is die vrijheid van meningsuiting, die mening, dat geloof ik wel. Het gaat om die vrijheid.
Ja.
Die zorgt ervoor dat wij beschaafd worden en wat dat ook mogen zijn, maar dat we ook dat we ook vrij zijn, dingen kunnen doen, artiest kunnen zijn, kunstenaar. Kunnen schrijven wat we willen, denken wat we willen, schilderen wat we willen. Die vrijheid, die zorgt dus kortom voor cultuur. En dat is waar ik erg voor ben.
Ja, ik heb dus sinds...
Als ik wil, moet je het zeggen.
Nee, helemaal niet. We zitten meteen, naar mijn idee, in het diepe. En ik vind het meteen heel interessant. En,
ik hoop dat ik kan zwemmen dan.
Ja, dat hoop ik voor jou inderdaad. Ik heb dus sinds anderhalf jaar of zo, of eigenlijk sinds heel kort een rijbewijs. En nu rijd ik heb ook een zoontje nu. En nu rijd ik rond in onze auto met mijn zoontje over de snelweg. En ik verander gewoon in een automobilist. En ik heb ineens automobilistenargumenten. En dat is heel grappig. Dat is gewoon allemaal in anderhalf jaar gebeurd. En nu wordt er dan in de media best wel veel gepraat over hoe dat wel of niet rekening rijden en allemaal dat soort dingen. En dat is maar een heel klein voorbeeldje. Maar als ik dan in de auto zit hierover na te denken, dan kom ik er eigenlijk achter dat inderdaad, dan denk ik van, oh verrek, in mijn leven gedurende die, ja, ik weet niet hoe oud ik word, maar een gemiddeld leven tegenwoordig wordt altijd berekend op 80 jaar of zo. Hè? En elk decennium heb je gewoon al die opvattingen. En in een heel leven heb je ze waarschijnlijk allemaal wel een keer gehad. En elk decennium, weet je wel, nu heb ik familieman opvattingen. En 10 jaar geleden was ik een radicale, weet ik voor wat, helemaal daartegenin. En weer 10 jaar geleden was ik een naïeve, romantische, dichter, dromer of zo. En als tiener was ik een soort van de punkgeneratie. En misschien daarna als 50er krijg ik allemaal 50ers argumenten. En ik denk dat als ik met dat oor ben ik ook naar jouw verhaal aan het luisteren. Van, is de vrijheid van meningsuiting niet iets wat ons beschermt door al die levensfases heen?
Zeker. Absoluut. Dat denk ik. Kijk. Toen ik jong was, en dan was ik echt jong, 15, 16 jaar, toen werd ik verliefd op een meisje, Saskia. Ze is inmiddels overleden. Saskia Spicht. En die was Maoïste.
Oh ja.
Gewoon. En ik werd meteen ook Maoïste. Dat heeft 10 minuten geduurd. En we gingen Marx lezen. Dat vond ik prachtig. Trouwens, ik vind hem nog steeds, ik denk helemaal niet meer zo, maar goed, daar kom ik straks op. Ik vind het nog steeds een groot stylist. Tot het moment, dat duurde, ik was 15, 16 jaar, dus dat was een beetje een knuffeltje in een portiek en verder niks. Maar zij werd heel erg verliefd op, we gingen naar de socialistische jeugd en nog iets Maoïstisch, dat ben ik gelukkig weer vergeten. En zij werd verliefd op, zeg maar, de generaal van die troep, de guru van die, daarvan. En toen heeft het, geloof ik, 5 minuten geduurd en toen was ik geen Maoïst meer. Ik ging me daartegen verzetten uit jaloezie. Oh, hij dacht zo? Nou, dan denk ik zo. En hij vindt dit? Oh, dan vind ik dat. En dat was uit een vorm van tegendraadsheid. Die mentaliteit, die tegendraadsheid, die heeft mij enorm gevormd. En heeft mij mijn vrijheid gegeven die ik wilde hebben. Omdat ik wist, dit kan dus. Dit kan. Ik vond het ook wel slap van mezelf en ik voelde me ook wel verrader. En ik vond het ook wel, in sommige momenten in mijn leven dacht ik, nou, ik heb nu een standpunt, daar kan ik niet van afwijken. Maar dat had gekund. Stel dat ik geboren was als in de jaren 30, als Duits jongetje in München. En mijn vader was dol op Hitler. En ja, hoe had ik dan gedacht? Met al mijn intellect. En hoe had ik later gedacht? Dat weet ik niet. Ik weet het wel. Ik denk dat ik gedacht had zoals mijn vader, als ik van mijn vader had gehouden. Maar had ik mijn vader gehaat en mijn moeder gehaat, of dan had ik weer heel anders gedacht. Dus je kan het niet zeggen. Er zijn zoveel elementen die bepalen wat je opvattingen zijn, dat het en daar kan je snel van af. Ik heb dat in mijn studietijd, toen ik Nederlands deed, heb ik dat zo vaak meegemaakt. Dat we moesten allemaal links zijn. En ik vond dat ook prachtig. Ik ben zelfs Sartre op gaan zoeken om daarover te praten. Dat gesprek ging niet. Maar wij kregen te horen van Sartre, die vindt dat je een filosofische redenering eigenlijk op moet zetten vanuit de positie van de zwakkeren in onze samenleving. Dat was toen al links aan het worden. Nou ja. Uiteraard moet dat. Uiteraard. Natuurlijk. Ik hoor het nu nog links zeggen. Uiteraard, zeggen die. Maar alsof, ik zal maar zeggen rechts, vindt die tweedeling vervelend, maar om te praten is het wel handig. Alsof rechts zegt, ja, nee die zwakkelingen in de samenleving, krijgt de tering, daar heb ik helemaal niks aan. Daar bemoei ik me helemaal niet meer. Dat zijn ratten, meneer, en die moet je verdelgen. Ja, er zijn er drie die zo denken misschien. Maar over het algemeen, en dat zie je nou eigenlijk ook in de verkiezingen, vinden ze allemaal dat er iets gedaan moet worden aan die zwakkeren in de samenleving. Maar het proces, hoe je dat gaat inrichten, ja, dat is onderhevig aan hun idealen en hun beginselen en hun uitgangspunten. Dus zo'n uitspraak, vroeger, je moet uitgaan van de zwakkeren in de samenleving, daar ben ik nog steeds voor. Alleen ja, het is niet zeggend. Het zegt eigenlijk geen ene flikker. En het is waar ik me ook kwaad om maak. Je kan dat rustig beweren. En dan jezelf kleden in de mantel van de goede bedoelingen en de juiste moraal. En daar hou ik helemaal niet van.
Ja, dat is hoe op heel veel manieren in deze tijd wordt gedacht. Hè. Dat vanuit een soort hol beginsel van wat dan zogenaamd iets zou zijn.
Ja. Ja,
net als inclusiviteit of zo. Ja. Dat is natuurlijk, daar valt eigenlijk niks op af te dingen. Als je zegt van, nou, ik vind dat
Tuurlijk.
Iedereen erbij hoort.
Maar, natuurlijk.
Maar dat is even dun als wereldvrede of zo.
Van, ja, dat dacht ik. Precies. Dat,
ik wil ook wel wereldvrede. Ja. Maar ja, het is niet dat ik dit kan doen en dat er dan wereldvrede is. Nee. Het gaat erom hoe de wereld zich voordoet. En inderdaad, wat is je idee van hoe je dat gaat inrichten?
Ja. Ik weet nog wel dat toen wij marxist waren en later toen we links waren. Niet dat ik nou rechts ben, maar goed, nogmaals voor het gemak. Toen hoorde ik elk moment, en dat hoor ik nu weer, maar elke dag hoorden we dat we tegen het kapitalisme moesten zijn. Hè?
Ja.
Tegen de kerk, tegen de drie K's, hè? Kerk, kroeg en kapitalisme. En nou, dat waren we dan ook tegen de Lazar Marx, tegen het kapitalisme, maar ik dacht daar helemaal niet over na. Kapitalisme, dat waren mij, volgens mij, of toen, die mensen die ongebreidelde winsten, dat woord ongebreideld hoort daarbij, hè, in marxistische taalgebruik, ongebreidelde winsten maakten en die hielden ze voor zichzelf. Later, het is echt veel later voor mij. Ik was altijd, hè, kapitalisme, dat is, heb je misschien moeten we dat regelen, want je hebt ook die vrije markt, heeft marktmeesters nodig. En toen later, ging ik in Amsterdam, of het voor het Parool was of het AT5, dat weet ik niet meer, want Holman is oud en zijn hersens werken niet meer zo goed. Toen ging ik Amsterdamse miljonairs interviewen, mensen die het gemaakt hadden. Allemaal deden ze ontzettend goed werk en gaven ze meer. Ja, ze deden heel goed werk. Dus, en ze, niemand had als oogmerk om rijk te worden. Ze vonden het wel fijn om geld te hebben. Maar ze deden ontiegelijk veel voor de cultuur. Sommigen maakten musea. Anderen die hebben bijvoorbeeld, ik herinner me Pierre Vinken, die heeft zoveel gedaan voor de cultuur, nog steeds. Hij is dood, maar hij heeft heel veel geld nagelaten aan een fonds waaruit kunstenaars betaald worden. die weten dat niet eens. Hij heeft ook bijvoorbeeld het verzameld werk van Erasmus ontsloten. Hij heeft geld betaald om het verzameld werk van Karel van het Reven te doen. Zelfs Joop van den Ende, die heeft ervoor gezorgd, weet weinig mensen, maar die heeft ervoor gezorgd dat het meest woke museum wat we nou in de stad hebben, namelijk het Stedelijk Museum, dat weer aan de gang ging. Niet dat Joop woke is, misschien wel, dat weet ik niet. Maar die heeft ervoor gezorgd dat museum weer, dat heeft 10 jaar lang was dat dicht. 10 jaar lang was het Stedelijk Museum dicht. En door de zakelijke inzichten van Joop van den Ende, echt een kapitalist zou je kunnen zeggen, ging dat weer aan het werk. Daarna ben ik eigenlijk pas gaan denken, ja, hoe komen we aan die term kapitalisme? Wat is dat? Wat is dat, een isme? Is dat een ideaal? Het is onzin. Het is een door Marx uitgevonden term. En om er een naam te geven aan hoe geld werkt, kapitalistisch en kapitalisme. En dat is het eigenlijk, terwijl het is geen ideaal. Je kan het katholicisme, het christendom en het communisme, daar kunnen we allemaal, daar zijn boeken van en daar kunnen we kijken. Het kapitalisme, dat is niet. Dat is hoe de dingen groeien.
Ik heb ook, ik beschrijf het zelf altijd als een natuurverschijnsel.
Is het ook, klopt.
En, dus waar ik begin altijd, als ik het aan iemand moet uitleggen in zijn simpelste vorm, en het kan zijn dat die uitleg niet klopt hoor, maar dit sowieso zit in mijn hoofd, dat er ooit was de gedachte van, je hebt tomaten en dan heb je geld als tussenmiddel en dan heb je, dus dan koop je bijvoorbeeld paprika's, dus dan gaat het van, je hebt 10 tomaten en dan geef je geld en dan koop je paprika's. En het kapitalisme is de omdraaiing van dat systeem, dus je hebt geld en dan gaat dat via paprika's of tomaten of een soort random commodity. En dan krijg je uiteindelijk meer geld. Dus je verpakt iets en je bewerkt het en dan ontstaat er meerwaarde. Dat is wat kapitaalaccumulatie is. En dat is niet veel anders dan wat ik nu doe door een podcast te maken. Dus jij komt hier, ik kom hier, wij gaan dit opnemen. Ja. En ik kan het monetizen via een algoritmetje van Spotify, zodat ik wat boterhammen kan betalen en mijn kind kan onderhouden.
Zeker.
Dat is het gewoon. Ja. En dan kun je wel zeggen van, dat is het kwaad. Maar volgens mij, zoals ik het begrijp, is dat hetgene wat ervoor voor zorgt dat we in onze samenleving bloei en groei.
Absoluut,
en 100%. Zo krijgen.
Ja.
En wat ik denk dat mensen bedoelen als ze het kapitalisme als het kwaad zien, dan denk ik dat ze bedoelen dat alles vanuit het neoliberalisme, vanuit het neoliberaal idee, dat op alles op die manier vermarkt wordt. Dus ook het ziekenhuiswezen, ook de spoorwegen en die dingen. En daar zit volgens mij, naar mijn idee, zoals ik het tot nu toe, waar ik tot nu toe zit in het denken hierover, daar zit volgens mij dus de chronische spraakverwarring als het over het kapitalisme gaat als kwaad, terwijl je dan eigenlijk voorbij gaat aan wat het voor ons doet.
Ja, ben ik helemaal met je eens. Ik vraag me alleen af of jij iemand kent die zegt, ik ben neoliberalist. Ik ken niemand.
Dat is een idealisme, denk ik.
Maar ik denk dat liberalisme een ideaal is. Maar ik ken echt helemaal niemand die neoliberaal. Ik weet niet wat daaronder. Ik weet dus bijvoorbeeld echt niet wat daaronder verstaan moet worden.
Ja.
Aan de andere kant denk ik dat zeker dat kapitalisme, wat je zei, kan vergelijken met de natuur. Ik denk dat alles groeit, ook geld. Zoals het in een tuin groeit, of zoals water gaat, of zoals het de taal zich ontwikkelt. Alles. Zo ontwikkelt zich alles.
Ja.
En je kan dat wel proberen te regelen, maar het heeft geen zin om te zeggen, we gaan de winsten afromen van de bedrijven die het meeste geld maken. En dat geven we aan de overheid. En de overheid die moet dan in onze democratie bepalen wat we daarvoor en wat we daarmee gaan doen. Ja, als je daarmee inderdaad een prikkel weglaat, of dat mensen zeggen, nou ja, we moeten zoveel belasting betalen, we kunnen nu niet meer ontwikkelen, geen nieuwe producten meer maken, en producten moeten ook kunnen mislukken. Misschien mislukt dit gesprek wel. Ja, dan hebben we geen gesprek. Misschien een fabrikant en een ondernemer zit ook zo. Een ondernemer gaat vaak failliet. Nou, dus die moet. Dus ik ben niet tegen dat ongebreidelde kapitalisme. Alleen, ja, we moeten middels onze democratie, middels de uitwisseling van ideeën die we hebben. En die ideeën kunnen zich alleen maar door middel van de vrijheid van meningsuiting ontwikkelen. Die kunnen gescherpt worden. Kunnen we tot opvattingen komen waarvan we zeggen, nu, op dit moment, in deze periode van de tijd, vinden we dat goed. Dat gaan we doen. Wat ook kan mislukken. Het hele klimaat kan gebaseerd zijn. Ik geloof het niet. Ik denk echt wel dat er iets aan de hand is met het klimaat. Maar het kan gebaseerd zijn op een hoax. Dat kan. Ik weet het niet. De wetenschap van 10 jaar geleden heeft niets meer te maken met de wetenschap die we nu hebben. En waarom zou over 10 jaar de wetenschap van dan niet neerkijken op de wetenschap van nu? Dus we moeten nu maatregelen nemen. Dus nu moeten we ideeën hebben. En die ideeën, nogmaals, kunnen alleen maar ontstaan als er zoveel mogelijk, dus ook van geld, zoveel mogelijk vrijheid is. In alles. Ja. In alles.
Het is waar je het nu allemaal over hebt. Dat is ook precies, denk ik, wat mij zo raakte in die columns die ik las. Ik denk 10, 15 jaar geleden in de Groene Amsterdammer. Omdat dat is best wel een uitgesproken links format. Heb ik het idee dat het blad,
de Groene
Amsterdammer. Dus je ziet dat raamwerk. Dat is best wel progressief, links, idealistisch raam op de werkelijkheid. En ik vond altijd interessant aan de columns die je daar schreef, dat het eigenlijk dat je daar precies op dat podium, in die morele ambivalentie, ja, en dat op het snijvlak van links en rechts, ook op het snijvlak van heel persoonlijk en niet persoonlijk, dat aan het onderzoeken was. En eigenlijk niet meedeed, bijna als enige in die cultuur leek het wel, niet meedeed aan het voor het karretje spannen van ja, het denken of zo.
Ja.
Daar ben ik denk ik benieuwd naar. Van hoe jij daar zelf naar kijkt. Of hoe dat komt. Of hoe je dat
nou, zelf... Door de Groenen nooit een haarbreedte in de weg gelegd met wat ik schreef. Nooit. Integendeel. Het is wel zo dat ik al door mijn eigen geschiedenis en door wat ik allemaal heb gedaan en door wat ik schrijf, er steeds meer achter kwam dat ik tegen elke vorm van idealisme was. Ik ben tegen elke vorm van idealisme. Dat is 1. 2. Je hebt een vorm van idealisme nodig om te kunnen handelen. Want anders, ik ben ook niet tegen cynisme trouwens, maar je moet iedere keer als je iets van idealisme merkt, moet je dat bestrijden. Want wat mensen gaan doen is dat ze het ideaal belangrijker gaan vinden dan alles wat daarnaast zit. Het gaat dan om, wat zie je nou in Rusland, het gaat om het ideaal. Wat we moeten hebben. Dat heb je met het communisme ook gezien. Het communistische ideaal, de heilstaat. En daar waren ze, het nazisme is nog beter. Het gaat om het nazisme. Dat is als ideaal wat we moeten hebben. Ja, dan gaat het fout. Elk ideaal, is mijn stelling, leidt uiteindelijk tot vernietiging van te veel mensen.
Ja.
Altijd.
Ja, ik ben het daar helemaal mee eens.
En dus, daarom ging ik tegen die groene in. Want elke week schrijft de Groene, is er wel iemand die zegt tegen het neoliberalisme en het woord kapitalisme staat er eigenlijk altijd en tegen het kapitalisme op bijna iedere pagina, wat ik goed vind. Dat moeten ze zelf weten. Ik hou daarvan, die uitwisseling van ideeën. Alleen ik denk niet zo. Ik denk ik vind dus dat je daar ik raak daar ook door geïnspireerd met het schrijven en ook het schrijven van mijn columns. Door dat te zien van hé, daar zie je dat iemand zich te veel laat leiden door een heel merkwaardig idealisme. Een heel merkwaardig ideaal en door hele vreemde ideeën. Nou, en daar wil ik dan ook tegen schrijven. En ik vind ook vaak dat je daardoor, maar dat is puur persoonlijk, in de groene redacteuren zullen een andere mening zijn toegedaan, maar ik vind dat je daardoor ook in ieder geval inspirerender, maar ook betere analyses zou kunnen krijgen. Ik weet niet wat beter is, maar voor mij betere analyses kan krijgen. En dat is de bron van mijn inspiratie. Door te zeggen, hé, je ziet daar mensen die hebben hele merkwaardige illusies. Die geloven in hele vreemde zaken. Althans, ik denk dat ze niet werken. Ik denk dat ze niet waar zijn. Ook op filosofisch gebied denk ik dat ze onjuistheden hebben. En daar wil ik dan over schrijven.
En je zei dus je zegt het idealisme, dat is iets.
Jij mag je lever?
Ja. Je zegt idealisme, daar gaat het altijd mis. Zodra het idealisme is, dan loopt de dodenteller snel op. Hè?
Ja.
En je zei ook van dat zat er bij mij al heel vroeg in.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Hoe ben je op het spoor gekomen van deze gedachte? Of wanneer is dit inzicht tot je gekomen?
Ja, ik was al, wat ik daarnet al zei, al heel gauw, al heel jong, weg van het Marxisme en het communisme, het Maoïsme. En, maar ik kon ook mijn ogen niet sluiten voor het feit dat er na verloop van tijd, en toen ik me al laf had teruggetrokken uit die bende, dat er 60 miljoen Chinezen waren vermoord. En ik had ook ouders die in Japanse krijgsgevangenschap hadden gezeten. En mijn vader was een echte koloniaal. Die was gek genoeg de koloniale gedachte heel erg toegedaan. Die vond dat, ik ben het een beetje met hem eens wel, die vond het heel goed wat Nederland in Indonesië had gedaan voor de oorlog. Hij was zelf bestuursambtenaar. En die zei later ook, ja, wij wilden op een snelle manier de Indonesische bevolking, de Indische bevolking, de inlanders had hij het nog over, die willen wij beschaven. Ja, ik was toen links, zoals ik zei, dus ik was tegen dat kolonialisme van mijn vader. En ik zei, pap, dat is de beschaven. Je wil het doen naar het Nederlandse model of het Europese model. Of onze beschaving wil jij opleggen. Die mensen die moeten hun eigen vrijheid hebben. Ja, maar wij hebben de beste cultuur, zei mijn vader dan. Ja, onze cultuur is de beste.
En dit waren gesprekken uit jouw jeugd?
Ja, toen je waar, 16, 17 jaar was ik.
Precies.
En ik was het daar voor een groot gedeelte wel nou, niet mee eens. Toen helemaal niet, maar later wel. Dat ik denk, ja, waarom zou er geen hiërarchie kunnen zijn in cultuur?
En dit is trouwens wel interessant. Misschien kunnen we nog iets verder inzoomen.
Ja.
Kun je herinneren waarom je die switch in denken hebt gemaakt? Kun je
maar switch precies waarin?
Nou, dat je dus eerst, natuurlijk als een tiener betaamt, zeg maar. Eerst die fase.
Ik praatte Marx na. Ik praatte de linkse vrienden van mij toen.
Dat begrijp ik. Maar daarna ben je een switch gaan maken richting jouw vader.
Ja, dat is veel later. Dat is veel later gekomen.
Oh, zo, ja.
Ik ging studeren. Ik ging de geschiedenis doen. Ik ging niet afgemaakt. Ik ging Nederlands doen. Niet afgemaakt. Want ik wilde zelf schrijven. Maar goed, ik wel vrij ver in. En ik wilde, ik zat daarover echt na te denken over, ja, die verschillende culturen vond ik interessant. Waarom ben ik bijvoorbeeld communist en geen nazi geworden? Waarom ben ik, toen ik geen communist meer was, waarom werd ik toen sociaaldemocraat? Waarom ben ik later nog meer afgeweken? En dat kwam allemaal omdat ik me steeds achter een ideaal stelde, een ideale samenleving. Terwijl die samenleving, als je die doortrekt, als ik daarover doordacht, niet dat ik nou, hey, laat dat eens doordenken, maar ik liep steeds tegen muren op. Nou ja, maar dit is eigenlijk ook onzin wat er gebeurt. Als ik naar films keek over Moskou, vrienden sprak die nog communistisch waren, dan denk ik, jongens, doe niet zo idioot. Je flirt met een heleboel dingen, als het flirt met een heleboel idealen, zoals het anarchisme. Ja, wat een onzin is dat. Je ging die boeken daarover lezen. En soms voelde je iets intuïtief aan zonder dat je het goed kon beredeneren. En je laat je heel erg leiden, wat ik daarnet al zei, door vrienden, door docenten, door leraren, door hoogleraren, die allemaal inzichten geven. Inzichten geven in de taal, maar ook inzichten geven in het denken. En dat vond ik allemaal interessant. En daarom kwam ik er al snel achter dat elk ideaal in feite de mensen bindt. Dat klopt. Maar welke mensen bindt het? Maar goed, het bindt mensen. Maar dan, dat vinden ze zo fijn. Een ideaal ontneemt je op een gegeven moment. Dan hoef je niet meer te denken. En dan gaat het fout. Want we hebben dat ideaal toch? Jij verdient te veel. Nou, dan ben je fout. Want ja, dat voldoet niet aan het ideaal wat wij hebben. Dat jij evenveel moet hebben als ik. Ik chargeer. Die zegt dat en dat. Nou, dat is fout. Want dat gaat tegen het ideaal in. Dus ik gebruik het ideaal als toetssteen. In plaats van om te kijken of het wel juist is. Of dat voldoen aan dat ideaal wel op dat moment correct is. Het heeft elk ideaal heeft zijn eigen grammatica. Dat betekent niet dat een ander ideaal een foute grammatica heeft. Maar als die gaan mengen, dan krijg je soms wartaal en dan moet je zorgen dat er iets anders komt. Dus ik kwam al heel snel achter, je moet niet voldoen aan welk ideaal dan ook. Je moet tegenover elk ideaal kritisch staan. Gewoon kritisch staan. Wat niet wegneemt dat ik zelf natuurlijk ook opvattingen heb. Ik heb uiteraard ook opvattingen. En die uiten zich altijd in clichés. En daar stoot ik mijn hoofd ook tegenaan. Maar ja, dat kan niet anders. Ik kan niet zeggen van, nou, elk begrip is een illusie. Wat we ook zeggen, elk woord is een illusie. Dat kan niet anders. Iemand die niet weet dat dit een microfoon is, die weet dat niet. En dat geldt ook voor idealen. Dus je moet op iets gewezen worden en zeggen dat is goed en dat is slecht. En dat is ook heel goed en dat is ook heel slecht. En dan pas kom je tot iets. Ja, dan kan je leven. Maar dat betekent niet dat dit inderdaad goed is en dat inderdaad slecht. Alles in mijn leven, kan ik je vertellen, alles is gedraaid. Echt alles. Opvattingen over schoonheid, opvattingen over politiek, maar ook opvattingen over mensen. Mijn ouders waren weg van Churchill. Er zijn de afgelopen jaren zijn er 3-4 films verschenen en documentaires verschenen, waarin Churchill werd afgeschilderd als een gigantische dronkenlap tegen D-Day. Totaal niet meer compassmentus op het moment dat hij de oorlog moest beginnen. Mijn held Sartre wordt in Frankrijk werkelijk verafschuwd als een viezerik. Iemand die veel te ver ging. En met alles. Ik kan zo wel doorgaan. Al mijn helden van vroeger. Daar wordt van gezegd die worden gedebunked, om modern te zeggen. Wat dat betreft is alles gedraaid. Woody Allen. Ik ken het bijna. Dat is een van de mensen die ik het allermeest bewonder. Ik hoorde laatst ook weer, 14 dagen geleden, was er iemand die zei, ja, maar je kan toch niet meer naar die films kijken. Dat is, als je weet wat die man allemaal gedaan heeft. Nou, er zitten zoveel fouten aan. Die man heeft helemaal niet zoveel gedaan.
Ik denk dat hij onschuldig is trouwens. Ik heb me daar toevallig heel erg in verdiept in dat dossier.
Ik ook.
Ik denk dat hij onschuldig is. Ik denk dat hij slachtoffer is van een totaal maniacale vrouw. Die hem er voor een bus heeft geduwd. Ja.
En die zoon van Frank Sinatra, die dat ontkent, maar die lijkt sprekend op Frank Sinatra.
Ja,
die heeft al die stukken geschreven.
Ja,
ja, kom op.
Maar er is een hele waslijst in die zaak. Want bijvoorbeeld die Mia Farrow had een relatie met Frank Sinatra.
Ja.
En toen was zij 18 en toen was Frank Sinatra 50.
Zeker.
En dat is precies het verwijt wat zij Woody Allen aanrekent als ze met Sunyi een relatie
een stiefkind, maar ja, blijf je dan als hij daarmee gewoon een beetje had zitten frommelen en friemelen, denk je dan dat hij ermee getrouwd is en nou al 30 jaar mee samenwoont? Ja. Of mee getrouwd is?
En hij woonde ook helemaal niet in dat huis, hij woonde in een heel ander huis, dus hij is helemaal niet met haar opgegroeid. En Mia Farrow heeft zelfs ook Sunyi eigenlijk en Woody Allen aan elkaar gekoppeld, omdat zij zo verlegen was. Ja. Van, gaan jullie eens maar wat vaker met elkaar om? En toen was zij al 21 of zo. Dus het verhaal rammelt aan alle kanten.
Aan alle kanten.
Maar en ook een andere zoon van Mia Farrow, die er ook bij was, die heeft gewoon allerlei verslagen van, nou, dat verhaal van die Dylan Farrow, die uit de school geklapt heeft in die MeToo, dat rammelt aan alle kanten. Want ze begint over een elektrische trein die helemaal niet in die attic kan hebben rondgereden.
Ja.
Dat kun je helemaal niet op die manier herinneren. Ja. Hij is ook psycholoog. Nou ja, ik kan echt 100 argumenten aandrijven.
Ja, er zijn ook boeken over verschenen die helemaal Woody in het gelijk stellen, maar daar wordt gewoon niet naar geluisterd.
Ja, hij heeft gewoon zijn tijd niet mee.
Hij heeft zijn tijd niet mee. En dat geldt voor zoveel van mijn helden van vroeger. Ja, het heeft ook geen zin. Daarom heeft het ook geen zin wat je denkt. Je mag alles denken. het is zo. Goh, ik heb geschreven over Gerard Reven. Daar heb ik een boek over gemaakt. Nou, die wordt me toch op het ogenblik een partij gecanceld. Daar hou je niet voor mogelijk.
Ja.
Die moeten ze willen hem de bibliotheek. Gelukkig is dat voorkomen. Maar ik herinner me dat columniste Harriet Duurvoort die zegt, nou, ik ga nu vandaag al zijn boeken weggooien. Ja, nou ja. Ja, zonde. Maar die wilden ze niet meer in huis hebben. Zo was ze door hem geschokt.
Bizar.
Bizar en getuigt ook van een gebrekkige literaire kennis, vind ik. Want dan weet je niet hoe geprankt deze geest is. Maar doet er niet toe.
Ja. Ja, Reve is een van de allergrootste schrijvers die Nederland ooit heeft voortgebracht. Ja. En als je die dan gaat cancelen, dat
die wordt echt
kun je bijna alleen maar om lachen of zo.
Ja, maar ja, het is wel zo.
Ja.
Het gebeurt.
Ja.
En het gebeurt met Rowling. Is het in Engeland gebeurt het met, weet ik veel, is het met zoveel schrijvers gebeurd.
Ja.
Totaal idioot. En dat is dus voldoen aan het zogenaamde idealisme, aan een zogenaamd ideaal. En niet meer gaan kijken of dat klopt. Want ja, natuurlijk, jij en ik vinden ook dat mensen zich correct moeten uitdrukken. En ik moet daar ook aan wennen. Ik ben oud, dus voor in de mond ligt nog steeds om te zeggen van zo'n ontzettende leuke jongen. Hele leuke neger is dat. Ja, oké, dat mag je niet. Iedereen ook een beetje geschokt als ik dat zeg. Dan denk ik, ja, sorry. Ja, jongens, ik weet dat het is. Ik heb nou, zijn er in mijn omgeving ook mensen die met hen aangesproken, of weet ik veel, aangesproken willen worden. En die van hij, of andersom, dat weet ik niet meer. Dat is een schrijver trouwens. Die is een hij geworden. Die is een hij geworden. Ja, dan heb ik het. Ik heb hem nog nooit ontmoet, of hem nooit ontmoet. Dus Toby Lakmaker. Dat was vroeger een meisje, nou een jongen. Ik heb daar moeite. Niet met dat zij iets anders wil zijn. Dat interesseert me geen reet. Maar met al die wisselende woorden en zo. Ik wil het wel doen. Om de ander niet te beledigen. Maar soms vind ik het onzin.
Ja, het is ook helemaal niet. Het getuigt van zo weinig poëtisch talent. Dus bijvoorbeeld als wij aan het praten zijn. Nu gaat het dan over Toby Lakmaker. En juist het feit dat jij eerst zeg maar zij zegt en dat corrigeert naar hem. Die vloeiende beweging kun je in een volzin maken. Je kunt zeggen van, nou, Toby Lakmaker, zij, hij is dit. Dus dat je dat flexibel gebruikt.
Tuurlijk.
Dat je dan een komma gebruikt. En dat je die hapering of die stottering meeneemt. Of dat je eigenlijk die twee woorden gebruikt. Ja. Dat is hoe we taal en poëzie met elkaar gebruiken.
Tuurlijk.
Dus als de ander van mij gaat eisen dat ik daar iets heel rigides van maak. Namelijk dat ik
geloof
zeg,
niet dat hij, Toby dit eist. Hoor.
Nee, maar dat is wat in die discussie vaak gebeurt.
Ja.
Dan getuigt dat van weinig poëtisch inzicht,
zeker,
vind ik. Omdat
klopt,
je dus de taal vaak juist op die flexibele manier gebruikt.
Maar ze willen taal dus ook, dat zie je, daar willen ze ook weer op slot doen. Ze willen eerst het slot openbreken. Ja. En dan weer op het moment dat ze dat hebben, dan willen ze het weer die taal op slot doen. En dat is natuurlijk, ja, dan, kijk, ik wist helemaal niet. Ik had nota bene vroeger op de universiteit wel eens gehoord van Gramsci. En ik weet niet wat ik. Die heeft het woord omvolking gebruikt. Toen ik dat woord voor het eerst hoorde, omvolking. Ongeacht van hoe ik daarover denk, vond ik dat een heel. Ja, begreep ik wel. Wij hebben een volk, dan komt er een ander volk. En dat volk wordt omgevormd. Omvolking.
Ja.
Ik begrijp wel dat mensen die connotatie, omdat die door de Duitsers gebruikt werd, totaal fout is. Die konden toen, op dat moment, en als er nu ook mee zou worden bedoeld, er komen te veel Joden in onze samenleving en die moeten ausradeerd worden. Ja, dat zou verschrikkelijk zijn. We bedoelen er nou iets anders mee. Dus ik kan het woord omvolking gebruiken en nog steeds voor of tegen de hoeveelheid tegen de instroom zijn die hier komt. Dat kan. Dat is helemaal niet erg. Maar nee, je mag dat woord niet gebruiken. Nou, dan ga je hele, ik weet niet eens wat ze nou gebruiken, maar hele ingewikkelde termen gebruiken die juist niet de boel verduidelijken. Waardoor de anderen weer zeggen, ik gebruik lekker het woord omvolking. Zie je wel? Ja, het is stom. Dan heb je geen gevoel voor taal ook. Ben je krampachtig bezig met je ideaal ook te omwikkelen met gewrongen taalgebruik? Niet goed.
Ja, en zou je zeggen dat dat is omdat deze tijd zo doordrenkt van idealisme is? Of is het juist een gevolg van een gat wat is geslagen door het wegvallen van God? En waardoor dat nu zo extreem wordt? Of hoe kijk jij eigenlijk naar deze tijd? En dat het zo extreem oplaait in de westerse wereld.
Kijk, als ik nou niet geïnterviewd zou worden, maar hier gewoon een stuk over zou moeten schrijven, zou ik er eerst over nadenken.
Ja, dat begrijp je.
Ik zie Ja, ik ga
kan
toch een beetje...
Kan ik niet, zeg maar, live action mee in zo'n denkproces? Ja, kun je mij even meenemen nou, wat, hoe kijk, je dat zou sorteren?
Ik zie aan de ene kant, zie ik... maar dat kan met mijn leeftijd te maken hebben, dat weet ik niet. Ik heb heel weinig contact. Ik heb wel contact met de jeugd, maar dat is met mijn dochter en haar vriendenkring. Ik zie heel weinig... Ik zie een terugkeer, laat ik het zo zeggen, een terugkeer naar antieke waarden. Waarvan ik soms goed vind en soms niet goed vind. Men weet soms niet, omdat men niet weet hoe men moet denken, is men bijvoorbeeld met, neem Extinction Rebellion. Dat wordt dan meteen overgenomen door een linkse doctrine. En wat heel gek is eigenlijk, want rechts was vroeger het meest begaan met de natuur. Als je gaat kijken naar conservatieve denkers, in Engeland bijvoorbeeld, Roger Scruton bijvoorbeeld, die werd ook nog in de Groene behandeld, conservatiefste denker van Engeland, juist omdat hij voor de natuur was en zei, ja, die moeten we koesteren. Die moeten we behouden. En die was daar dus erg voor. Snap je?
En conservatief, daar zit het al in, hè? Conserveren,
ja, we moeten dat
behouden.
Conserveren.
Ja.
En daar zat iedereen. Maar ja, hij was er ook voor. De fox hunting. Zei, ja, dat hoort ook bij wat we moeten behouden. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk om het land. Nou, die hele discussie komt nou weer met de wolven terug en zo. Dus... In feite is dat ook, dat zijn conservatieve waarden, die waarden die men wilde behouden. Dat is helemaal niet erg, dat is goed. En wat zie je nou weer met, wat er met links gebeurt, die zegt ook, we moeten eten van de boerderij. We moeten niet meer die supermarkten hebben, we moeten eten van de... Dus die beginnen zich langzaam te keren naar conservatieve waarden. En ook met het hele natuurbeheer, ook weer, dus dat is wat ik zie. Wat jij zei, dat betekent ook tegelijkertijd dat men, er zijn filosofen, Dora Haraway en zo, en Paul Ricoeur, heel interessant trouwens, want daar heeft Macron van les gehad, terwijl hij er helemaal tegenin gaat. Ja, die hebben nieuwe formuleringen proberen te vinden voor waar het met de mensheid naartoe gaat. Dus de cyborgs bijvoorbeeld, wat we ook nu zien. Ik geef je inzicht in mijn warrige gedachten. Mm-hmm.
Nee, ik vind het heel helder, maar en, je eigen oordeel.
En ondertussen zie je met al die hele... zie je dat er die ontwikkelingen zijn in de taal. Dat er wordt gezegd, wat wij vroeger al wisten, 40 jaar geleden... maar jongens, de werkelijkheid, ja, wat is dat? De waarheid, bestaat dat eigenlijk wel? Dat wordt nu aan tafel door Johan Derksen ook gezegd. Ja, jongens, de waarheid, wat is dat eigenlijk? Die mensen die denken dat dat waar is... Het is interessant. Dat was 50 jaar, 40 jaar geleden nog helemaal geen usance om zo te denken. Nou ja, al dat soort bewegingen maakt iedereen enorm onzeker. Inderdaad, veranderend klimaat, een oorlog, een Europese oorlog op de achtergrond. Dat we niet goed weten wat we moeten doen met bedrijven als Twitter, Facebook, weet ik veel, die andere waar Instagram, die waarbij mensen enorme winsten maken, wat ik niet zo erg vind. Maar het is heel raar als een bedrijf als Facebook of als Elon Musk met Twitter, als die rijker zijn dan bijvoorbeeld dat hun rijkdom groter is dan bijvoorbeeld een land als België of Nederland. Ik geloof dat wij daar nog... Wij hebben een heleboel regels en zij zeggen wij zijn een bedrijf, dus wij maken onze eigen regels. Wat ik ook goed vind, ik vind dat Twitter, dat is een bedrijf, die mag zijn eigen regels maken. Maar als die op een gegeven moment de politiek kunnen en ons denken kunnen beïnvloeden, dan moeten we ons toch heel erg afvragen. Dan moet ik me ook vragen stellen over de vrijheid van meningsuiting. Of dat allemaal wel kan en of we niet gewoon... He, ik vind het vrije denken, dat vind ik wel goed. Maar wat is dan vrij denken? Dus ik geloof echt wel dat we in een crisis zitten. Het is geen... Is schelden... Wat ik leuk vind hoor. Maar is schelden, is dat een uitwisseling van ideeën? Van vrije ideeën? Is, is het weer ontstaan of het weer naar voren brengen van fascistische ideeën. Is dat vrijheid van meningsuiting? Of moeten we zeggen, nee, dat willen we niet? Is het entameren van communistische ideeën? En dat tot wat kan leiden tot een autocratie zoals in China? En China is daar ook mee bezig met ons. Ja, moeten we dat toestaan? En waarom wel en waarom niet? Ik heb op sommige zaken ook het antwoord niet. Ik ben voor die vrijheid, dus ik zou nog steeds zeggen, ja, doe maar. Ja, doe maar. Maar zorg dan tegelijkertijd voor goed onderwijs, voor goed hoger onderwijs, voor goed lager onderwijs. Zodat dat je mensen op kan voeden tot kritische geesten. Maar wat is een kritische geest dan weer? Want hoeveel critici, hele goede critici, kennen wij niet die er toch absurde en belachelijke denkbeelden op nahouden? De wappiediscussie, daar verbaasde ik me altijd over dat er artsen, chirurgen, hoogleraren waren. Die zeiden, je moet je niet laten vaccineren. Je moet je niet laten... In mijn eigen vriendenkring kwam dat ook voor. Echt intelligente mensen. Die, daar kon ik niet mee praten. En dus je ziet... Dat waren voor mij tekenen. Ik zie het ook met de oorlog in Oekraïne. Dat zijn voor mij tekenen dat we in een periode leven. Dat we op zoek zijn naar nieuwe formuleringen. En zoals ik al zei, taal is als water. Is een tuin die groeit. En dat water gaat nou naar gebieden toe waar het nog niet eerder is geweest. En dat moeten we afwachten waar het tegenaan gaat klotsen. Nou, nu heb ik je in mijn verwarde geest en de methode waarop ik denk, heb ik je inzicht gegeven. Ik weet zelf nog niet waar we uitkomen.
Nou, wat ik eruit haal is... Wat je zegt is, naar mijn idee, als je al die lijnen uittekent, dan zou je kunnen zeggen, we zitten nu in een crisis. En die crisis, dat is op alle fronten in beweging. Dus je zit in een soort optimale crisis. Dat is natuurlijk altijd een beetje gek, want je denkt altijd als mens van nu. Dit is natuurlijk de tijd dat we het meeste in een unieke situatie zitten. Dat is ook mens eigen. Maar dat is eigenlijk wat de kern is van al die lijnen die je schetst. Dus er is een soort optimale spraakverwarring. Een soort Babylonische spraakverwarring.
Ja, we moeten op zoek gaan binnen dezelfde taal naar toch nieuwe definities en nieuwe formuleringen. Terwijl we de woorden hetzelfde moeten houden. Want anders begrijpt niemand het meer.
Ja, en wat ik interessant vind ook, omdat jij toch... Omdat ik jou toch ken als iemand inderdaad die hartstochtelijk pleitbezorger is van de vrijheid van meningsuiting. Als jij al zegt van nou, door de bedrijven als Twitter en Facebook word ik geconfronteerd met wat is vrijheid van meningsuiting. Ja. Dus dan denk ik vervolgens aan, oké, het gaat volgens mij over globalisatie of globalisering. Over het feit dat wat wij in een land bewaken of wat wij in Europa bewaken of wat wij in de westerse hegemonie bewaken. Dat heeft allerlei connotaties, voordelen, nadelen en die grenzen beginnen te schuren met elkaar. En dat draagt ook weer bij aan die spraakverwarring over en weer.
Kijk, ik weet niks. Echt niet. Ik weet echt niks. Ik weet alleen dat als een bedrijf zo onvoorstelbaar rijk wordt, dat het zich kan gedragen als een land, dan vind ik ook dat ze... Net als wij hebben, of elk land heeft, dat er wetten opgesteld moeten worden. Of dat er een democratie moet zijn.
Ja.
Dus
maar
ik vind dat je dat kan zeggen.
En maar dan zitten we eigenlijk wel, dan zijn we wel weer terug bij het begin van wat je zei over Marx. Ja. Dat is eigenlijk een marxistische reflex, toch? Dat je zegt van, dat zijn zij daarboven. Dat zijn namelijk een x-aantal groot kapitalisten die zoveel hebben dat ze meer hebben dan een land. Maar je hebt ook al de antithese verwoord hierop. Dus dat is inderdaad, is de paradox compleet, toch?
Ja, precies. Het is een paradox. Maar ik vind dat je... Nogmaals, ik vind niet dat Mark Zuckerberg en Elon Musk en weet ik veel, die man van Amazon, dat die geen geld mogen verdienen. Die mogen er nog 500 miljard bovenop hebben gegooid. Maar als zij zo machtig worden, ik ben altijd tegen macht geweest. Dat ik dat gezond vind om tegen macht te zijn. Maar dan vind ik ook dat zij democratisch zich moeten gedragen. Dat je dat best, dat wat we van China eisen, dat mag je ook van hun eisen. Waarom ben ik tegen de autocratie van China? Omdat dat geen democratie is. Daarom ben ik ook en al Zuckerberg en al die anderen, als die ook geen democratie zijn. Het kan best zijn dat binnen de, als stel dat ze wel democratisch waren, dat ze dat Elon Musk zou hebben gezegd, of het landje Elon Musk zou hebben gezegd, ja, we moeten nog meer gorigheid en pornografie en fascisme op Twitter hebben. Nou, prima. Ja. Dat is dan maar zo. Maar en dan moeten wij zeggen, dat willen wij niet in ons land. Maar ze gedragen zich wel als een land. Dan vind ik ook dat je aan die eisen, dat je dingen van ze mag eisen. Of ze zich eraan voldoen, dat is iets anders. Maar je moet een soort, wat ik zei, wij moeten ook illusies hebben van een samenleving waarin we tot ons recht komen. En dat, daar zitten paradoxen in. Dat is een ketting van paradoxen zelfs. Van dit wel, en dat spreekt dan door dat tegen. Dat kan niet anders.
Ja.
Maar we moeten beginselen hebben, uitgangspunten.
En ik denk dat als je met die CEO's gaat praten van die grote bedrijven, dat zij weer zullen zeggen van ja, maar luister, Mijn belang wordt weer voortgedreven door een board of command. En dat zijn de aandeelhouders, of de groot aandeelhouders.
Yeah.
En die aandeelhouders, als je daarmee gaat praten, dat zie je heel mooi, vind ik, in die serie Succession. Dan zie je ze gewoon alle 11 zitten. En dan denk je, oh, zo gaat dat.
Yeah.
En dan zie je ze gewoon aan de tafel zitten. Yeah. Als je met die mensen één voor één gaat praten, dan heb je ook weer van, ja, die zitten dan weer, die gaan weer naar de bankaire sector kijken. Yeah. En de bankaire sector, die zegt dan weer, zoals Joris Luijendijk heeft aangetoond, van ja, maar ja, ik ben wel president hier, maar ik kan elke 15 minuten ontslagen worden. Ja, dus ik ben een slaaf van wat mij voortdrijft. Ja. En dan heb je het weer over kapitaalstromen. Ja. Dus het is een soort van
dat is ook
psychotische toestand.
Het is ook een psychose. Ja, maar dat komt omdat we hier nooit rekening mee hebben gehouden.
Ja.
En dan moeten we in die psychose moeten we kijken hoe we hier uitkomen. Kijk, eigenlijk ben ik van mening, en dat meen ik echt. Ik denk dat God heeft in het hele heelal één inrichting voor geestelijk gestoorden, en dat is de aarde. En dat zijn wij. En wij zijn dus allemaal patiënten daarin. En we moeten op een of andere manier zorgen dat we toch weten te leven. En dat doen we door onszelf continu in de maling te nemen. Het kan niet anders. Komt, en daarom maakt het niet uit wat je denkt. De een doet dat met God, de ander doet dat met afgodbeelden. De andere doet dat door heel erg in yoga te geloven. Ik hoop dat ik in niks geloof, maar ook ik ontkom er niet aan om toch op een bepaalde moment te zeggen, dit vind ik belangrijk en dat vind ik onbelangrijk. Dit vind ik goed en dat vind ik niet goed. Maar nogmaals, hoe ik aan die uitgangspunten kom, weet ik niet.
Ja, één ding wat je net al zei, dat was ik nog op blijven haken. Je zei dat je in ieder geval weet dat het geen idealisme moet worden.
Ja.
Dat daar hebben we het op allerlei manieren al over gehad. En wat ik interessant vond was, dat je, volgens mij zei het zelfs letterlijk, dat je tegen idealisme bent.
Ja,
En ik denk dat als je dat Nietzscheaans zou bekijken, zou hij denk ik zeggen van, ja, maar dan ageer je ergens tegen.
En
dan heb
toch
je het eigenlijk buiten jezelf aan het zoeken. En dat is dus niet waardescheppend in zichzelf. En dus de antipositie is ook vaak een positie die eigenlijk, daar heb je de ander voor nodig om je in je positionering. Dus ook daar zit een soort, ja, klopt, paradox. Daar ben ik ook geïnteresseerd in. Van hoe kijk je daar bij jezelf naar?
Is dat ik dus weet dat ik een paradox. Ik zoek overal naar de paradox. Omdat dat kan niet anders. Je komt daarop uit. Omdat we paradoxale wezens zijn. Wij zijn een vat vol tegenstrijdigheid. We moeten ons, we kunnen, ik kan niet zeggen wat ik werkelijk vind, omdat ik dan misschien opgepakt zou worden. Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En willen we beter, wil ik toch mijn belangen zoveel mogelijk kunnen bevredigen, dan moet ik af en toe de stroom verleggen. En dan moet ik af en toe bakens opwerpen en af en toe iets kapot maken. Dat kan niet anders. In een paradox zit namelijk een paar dingen verscholen. Namelijk, als de waarheid niet meer bestaat, ergens in die paradox, denk ik altijd, ik ben toch een romanticus en een schrijver, in die paradox zit ergens een waarheid of iets van waarheid mogelijkerwijs verscholen, wat tegelijkertijd tegengesproken wordt. Ik vind het woord paradox niet goed. Ik denk dat ik eerder moet zeggen tegenstrijdigheid. Het paradox is toch iets anders. In mijn gevoel, hoor, misschien zit ik er helemaal naast. Maar ik zoek naar altijd naar die tegenstrijdigheid, waardoor ik hoop te ontkomen om een te uitgesproken idealist te zijn met vaste doctrines en een vast dogma en een aantal veronderstellingen waaraan ik moet voldoen. En tegelijkertijd daarvan de andere kant op te zoeken. Maar wel, ikzelf dan, met inachtneming van wat ik eigenlijk wil en of dat mogelijk is. Het is ingewikkeld. Het is ingewikkeld.
Nou, jij zegt er is een verschil tussen een paradox en een tegenstrijdigheid. Ja. Misschien, ik dacht misschien kan het helpen als je een concreet voorbeeld hebt. Van waar, kun je iets op tafel leggen waarvan je denkt, hier zie ik het heel helder in. Het gaat niet om een paradox, want dat is te hermetisch. Maar het gaat echt om een tegenstrijdigheid waarvan twee dingen bij elkaar komen. Misschien is dat een heel moeilijke vraag.
Ja,
hoor,
kijk,
maar...
De vraag wordt altijd, ook in de filosofie wordt vaak gesteld, dat je, het gaat over de, ik heb zelfs nog geleerd, dat is de enige vraag, wat is de zin van het leven? Nou, voor mensen die in God geloven is dat makkelijk, want dat is, die hebben de Bijbel, die hebben een boek, die hebben, daar staan hun normen en waarden in, daar kunnen ze leven, dat is hun, het christendom, ja, dat is dat uitgangspunt. Ik zeg, ik heb altijd gezegd, ik denk dat het leven geen zin heeft. Ja, en wat dan, wat vind ik dan? Ik praat er ook Sartre na. Ik vind dat er moet zin zijn. Dat zei mijn vader. Je moet er zelf zin aan geven. Later kwam ik erachter dat de vraag, wat is de zin van het leven, heeft al een rare, vind ik, tegenstrijdige spanning in zich, namelijk of een veronderstelling in zich, dat je vermoedt dat er zoiets als zin bestaat. Dat is raar als je dat zegt.
Ja, want wat verwijst er al
wat
naar?
Wat verwijst dan daarnaar? Ja. Waar is dan zin? Weet je wel, wat, hoe kan dat dan? Nogmaals, ik vind dan dat mijn oude vader gelijk had als hij zei, er moet zin zijn. Waarbij hij knipoogde, er moet zin zijn. Waarmee hij bedoelde, het moet zinvol zijn en er moet ook lust zijn. Waarom ga ik achter die vrouw aan? Omdat ik er zin in heb en omdat het me heel zinvol lijkt als we samen zijn. Weet je wat? Waarom maak ik boeken? Waarom schrijf ik? Dus nou, dat is een voorbeeld waarin ik zeg, het is tegenstrijdig tegelijkertijd. En het heeft ook iets, het is paradoxaal, maar... Paradoxaal zou het mij te hermetisch zijn, want ik moet wel in zin geloven. Anders dan raak ik inert. Dan doe ik niks. Dan, ja, waarom schrijf ik dan? En mijn antwoord zou zijn, waarom schrijf je? Dan stel ik altijd interviewers teleur. Omdat ik nu geef ik tegenwoordig al hele mooie, brede Tommy Wieringa en Ilja Pfeiffer-achtige antwoorden. Maar in feite is het heel eenvoudig. Ik vind schrijven leuk en ik hoop dat er lezers zijn die dat ook leuk vinden. Ik doe ermee wat ik wil. Lezer, doe jij ermee wat jij wil. En dat antwoord, dat verkoopt geen boeken. Dus ik ben ook verplicht ten aanzien van mijn uitgever om daar een wat ander antwoord op te geven. Waarin je ook weer het paradoxale en het tegenstrijdige ziet. Ik wil iets niet. Maar ik moet het wel doen. En ik moet het doen om iets te kunnen willen. Dus dat vind ik ingewikkeld.
Ja, ik snap het. Het is eigenlijk... ik snap heel goed wat je bedoelt. Want je zegt eigenlijk... Een paradox is eigenlijk bijna als een lemmiskaat. Dat zit er heel mooi als een geometrisch figuur in elkaar.
Ja.
En dan kun je eigenlijk op een meta-analyse maken van... Oh, wat een mooie geometrische figuur. Maar door het tegenstrijdig te noemen... gebruik je die kracht en die tegenkracht een soort frictie, waardoor in die wrijving, in die beweging zelf de handeling betekenisvol wordt.
Ja,
en dat is het verschil eigenlijk, toch?
Ja, dat is het verschil. Je vroeg een voorbeeld. Dit zijn voorbeelden.
Ja, nee, ik vind het een heel helder voorbeeld.
Trouwens, ik kan het niet zo mooi op je als jij op meta-niveau uitleggen, maar het is wel daarom maakt het ook mij helemaal niet meer uit. Vroeger was ik heel erg tegen mensen die met religie in de weer waren. Nou, ook dat is bij mij gedraaid. Dat ik denk, nou ja, dat interesseert me eigenlijk weer helemaal niets. Ieder zal of zijn eigen wijze zelig worden. En dat vind ik dus daar ook. Doe maar. Alleen op het moment dat ik het maatschappelijk, dat het weer een idealisme wordt en dat dat een ideaal wordt, en dat dat ideaal belangrijker wordt dan wat ik belangrijk vind. Dat je bijvoorbeeld als christenmens gaat zeggen, nou, homoseksualiteit is toch niet goed wat er omdat in de Bijbel staat iets heel anders. Ja, dan kom ik daartegen in geweer. En omgekeerd komen ze tegen mij ook in het geweer. En dan zullen we een oplossing moeten zien te vinden. En als we die oplossing niet kunnen vinden, dan zullen we oorlog moeten voeren. Dat is heel naar, want dan zullen er doden vallen. Ja, dat is dan maar zo. Dus ook zachtheid kan ik niet meer helemaal volhouden. En moet ik op zoek gaan naar de tegenstrijdigheid erin. Ik schrijf tegenwoordig in het Parool bijna elke dag over Oekraïne. En dat ik daarvoor ben. En dat ik vind dat er meer wapens moeten komen. Hoe kan dat nou? Want ik was vroeger ook pacifist. Ik ook ingedraaid. En ik voel me nog steeds pacifist. Maar het rare is dat ik heel goed voel dat om zoveel mogelijk pacifisme te krijgen, zal er strijd op leven en dood gevoerd moeten worden. En tussen al die paradoxen, tegenstrijdigheden, moet een mens zien te leven. En dat is ingewikkeld. En nu leven we inderdaad op allerlei kruispunten. Ja, waarbij we een nieuwe formulering. Ik weet niet waar het op uitdraait. Misschien. Ik heb geen idee. Ik zat laatst. Zat ik te denken. Dat het eigenlijk ontzettend jammer is. Dat niemand meer de boeken van PC Hoofd kan lezen. We weten wel. Nou, groot schrijver, dichter geweest. Niemand kan meer de prachtige, mooie sneldichten lezen van Constantijn Huygens. Die heeft er 3000 geschreven. Dat kunnen we niet meer, omdat die taal is zo veranderd. Is zo verschrikkelijk veranderd dat we dat gebied is een. Dat gebied in onze cultuur is een eiland geworden. Dat even voorbij Texel in de Noordzee ligt. Waar we niet nauwelijks meer bij kunnen. Alleen de mensen die daar naartoe varen. Neerlandici die een studie hebben gemaakt. Die een glossarium hebben. Waarin ze al die woorden kunnen opzoeken. Die kunnen dat bestuderen. En die zeggen dan het is heel erg mooi. Maar het is niet meer toegankelijk voor ons. Nou, gek genoeg kunnen we wel in dezelfde tijd geschreven stukken van Shakespeare lezen.
Ja.
Maar aan de andere kant, hoe komt dat, kan je je afvragen. Nou, dat komt omdat zij conservatiever zijn, de Engelsman, dan wij. Maar zij kunnen weer het Gaelic niet lezen, wat hun eigen oorspronkelijke taal was. Wat heel jammer is. Wij hebben datzelfde met. Dus die veranderende cultuur, dat vind ik heel ingewikkeld. Ik ben er dus heel erg voor dat je ook tegelijkertijd progressief bent, maar met een enorme conservatieve instelling. Dat we zoveel mogelijk behouden wat betreft onze taal. Het is toch eeuwig jammer dat we wel Latijn leren op de gymnasia, maar dat het onmogelijk is om in Italië, in de buurt van Rome, ja, bij Lazio zou je het nog wel kunnen, ik heb het niet gemerkt, maar dat je daar, dat niemand meer met Latijn overweg kan. Ik nu ook niet meer, ben te oud en te stom daarvoor. Maar dat is toch jammer dat we dat niet meer kan.
Ja, het is verbazingwekkend dat je, als je bedenkt dat Multatuli ongeveer dezelfde periode heeft geschreven als bijvoorbeeld Tolstoj of zo. En Tolstoj is eigenlijk best wel heel goed te lezen. Dat is bijna alsof je Netflix aan het kijken bent.
Maar je weet
terwijl Multatuli is best wel even ploeteren, weet
ploeteren,
je wel?
Ja, zeker. Ja, ik ben een gek van Multatuli, dat vind ik heel goed. Ja. Maar weet je hoe het komt? Tolstoj heeft daar. Ik praat nu Karel van het Reven na. Die vertelt wat over Tolstoj. En die zegt. In Rusland was het zo. Dat kinderen kregen maar tot hun 12e onderwijs in het Russisch. Allemaal staatjes, net als. Dus als iedereen tot zijn 12e Russisch krijgt. Redeneerde Tolstoj. Ze kregen ook andere talen te leren. Nou, dan moeten we. Dan moet ik schrijven dat een kind van 12 een vocabulaire hanteren, dat een kind van 12 het zou kunnen lezen. Je moet het kunnen begrijpen als je ouder bent, maar in ieder geval het taalgebruik moet zo zijn dat een kind van 12 het kan begrijpen, het kan lezen. En dat is zijn grote kracht geweest. Dus hij was,
wat grappig, je wist het al.
Ja, hij was uitermate eenvoudig. Eigenlijk geldt dat ook voor Multatuli. Maar het komt daarom heeft. Op een gegeven moment werd Tolstoj, die werd ook godsdienstig. En die heeft toen Die kende ook ik kende de Russische Bijbel niet, maar die zag toen de Bijbel. Waarschijnlijk dacht hij ook, nou, dit is te ingewikkeld. En die heeft toen de evangelische geschriften gemaakt, waarbij hij dus de vier evangeliën, die heeft hij, zeg maar, hertaald. Ik weet niet of ik dit goed zeg, maar goed. Maar die heeft hij in ieder geval hertaald. En die evangelische geschriften heeft ertoe bijgedragen dat Wittgenstein, op het moment dat hij bezig was met het uitdenken van de tractatus, waarmee hij in één klap de hele filosofie eigenlijk kapot wilde maken, christelijk werd als Jood. Christelijk. En zei, de werken van Tolstoj, die hebben mij eigenlijk niet tot inkeer gebracht, maar juist die combinatie van taalfilosofie, die hij echt een enorme schop heeft gegeven, waarin hij zei, ja, de wereld is alles wat het geval is, dus van dat waarover we niet kunnen spreken, moeten we zwijgen. Tussen die zes regels, zal ik maar zeggen, ja, als we erover moeten zwijgen, ja, dan kunnen we eigenlijk ook wel alles denken en vinden en doen. Dan kan ik ook christelijk worden. En dat werd hij dan ook. Ja. Prachtig, mooi. Iemand vernietigt het idealisme, als het ware, voor mij dan. En tegelijkertijd ziet hij als zijn enige redding christelijk te worden op basis van de geschriften van Tolstoj. Vind ik leuk.
Ja.
Vind ik gewoon leuk. Dus even een zijpad.
Ja. Ja, het is maf hoe dat loopt, hè? Ja. Want Tolstoj heeft uiteindelijk ook weer dat hele idee van communes bedacht, of in ieder geval geleefd.
Ja, had hij ook. En dan, ja, hij had dat.
Ik heb ook ergens, toen ik in India was, toen hoorde ik dat Gandhi dat dus eigenlijk daarvan heeft, ja, weer of zo.
Ook, zeker.
En dat is eigenlijk ook eenzelfde keer. Terwijl ik vind die zijn religieuze opvattingen veel minder interessant dan wat hij in die boeken probeert. Maar van die boeken zegt hij weer van, ja, maar ja, daar kwam ik niet uit.
Nee.
Of zo. Dus dat, hij heeft zelf daar weer een beeld van, ja, dat is dus mislukt. Dus,
ja, hij had ook een school. Hij gaf zelf aan die kinderen les.
Ja, precies.
Dus hij wist het. Hij gaf zelf daar les.
Ja, dus hij zag dat niet werkte of zo.
Ja, je moet ook. Dat,
maar wat ik zo goed vind aan Tolstoj is dat hij een hele lucide proza heeft. Waardoor je echt die, als je die, bij wijze van spreken, die balzaalscène leest, waar dan die verliefdheid helemaal aan het begin plaatsvindt, dan sta je daar.
Begint
gewoon
in het Frans, hè, geloof ik zelfs. Weet ik niet precies weet dat boek is.
Ja,
maar ja, het begint in het Frans. Ja, weet ik niet meer. Maar dat is geweldig.
Dat je hebt gewoon het idee dat je daar staat. En dat je gewoon daar bent. En dat je die mensen fysiek voor je ziet. Dus dat is een hele unieke manier van schrijven.
Die
daarna heel erg is overgenomen. Maar hij is daarmee begonnen eigenlijk. Ja. Samen met Flaubert, geloof ik, in Frankrijk.
Maar ja, Flaubert die heeft dat. Ja, maar die heeft nooit van die massascènes volgens mij gemaakt. Wie dat, of althans, ja, wie ik dan heel goed vind, dat is Turgenev. Die vind ik eigenlijk nog net iets beter, omdat hij ook zo relativerend grappig menselijk is en diep tragisch tegelijkertijd.
Oh ja.
Dat vind ik het allermooiste. Allermooiste. Dat vind ik. En daarin zie je ook dat hij ook moeite heeft gehad met vaders en zonen, maar ook in zijn biografie lees je dat hij echt problemen had met het denken van Rusland in die tijd. Dat hij dat maar raar vond en niet goed begrepen en daar relativerende grappen over maakt, maar ook aan het praten was met zijn kameraden. Dus ja, dat vind ik wel erg interessant. Heel erg interessant. Ja, dat is zo. Kijk, alle problemen die wij hebben, hebben ze vroeger in het verleden ook gehad. En daarom zie je ook dat er nu ook allemaal mensen weer opkomen, weer heruitgaves komen van schrijvers over bepaalde problemen. Het is niet voor niets dat Ilja Pfeiffer met Alcibiades nu een boek heeft gemaakt en dat die Alcibiades ook weer in het boek van Tommy Wieringa komt. Ik ga ze denk ik niet lezen, want ik heb er geen tijd voor, maar ook niet zoveel zin in. Maar
ik heb nooit zoveel met Ilja Lenin Pfeiffer gehad. Nee. Ik vind het een beetje een poseur, maar
ja, maar ja,
literair gezien.
Literair kan heel goed zijn. Maar je ziet, het is in ieder geval interessant dat soort figuren terugkomt.
Ja.
En dat er weer aandacht aan wordt besteed. En
er is een markt voor.
Er is een markt voor. En men wil het ook weten. Want hoe dachten we toen?
Ja.
En dat gaat nog door. Dat is in elke periode dat men weer teruggrijpt. Dus op zeker moment komen we ook weer bij Multatuli terecht. En ik zie nou alweer in de subliteratuur wordt er heel veel aandacht besteed aan de vrouwen van Multatuli. Aan de manier van denken van Multatuli, die ernstig wordt gerelativeerd. Ja, zo zal Gerrit Reve op een bepaald moment ook weer uit zijn gevangenis komen. en gewaardeerd worden. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik kan er ook helemaal, kan ook helemaal fout zitten.
Er gaat altijd een golfbeweging. Ja. In de jaren 80 dachten we ook dat het gedaan was met goede kunst vanwege de politieke correctheid toen. En toen kwam de jaren 90. Dat je Tarantino en Hans Teeuwen en wat andere radicalen. En Kurt Cobain en zo. Ja. En in één keer mocht alles weer. Ja, dat zal nu ook gebeuren, denk ik.
Ja.
Nou, wat is het even ook een zijspoor? Nu weer toch een zijspoor maken. Maar ik was nog even geïnteresseerd in wat het dan is in Multatuli. Waarom je zegt van... Jij maakte net een klein beetje reclame voor Multatuli. Dat vind ik een hele goede schrijver.
Ja.
En daar was ik benieuwd naar nog. Ik weet nog dat ik was zelf in Indonesië op vakantie. Toen had ik de Max Havelaar vond ik in een boekenkast. Ja. Dus een vergeeld exemplaar. En toen dacht ik toch eens lezen.
Ja.
Toen was ik denk ik 8, 29 jaar oud. En toen werd ik daar helemaal ingezogen. En toen vond ik dat zo'n goed boek ineens. En als 14-jarige kon ik er niks mee. En dat is eigenlijk mijn referentiekader. En daarom was ik ineens benieuwd naar jou.
Grappig. Ik weet dat ik... Dat Karel van het Reven, die interviewde ik. En hij en ik waren gevallen. Hij heeft er later ook over geschreven. Nee, hij heeft er eerder over geschreven, maar dat wist ik niet. Het ging over waarom Multatuli eigenlijk zo'n goede schrijver is. En toen herhaalde Karel de zin, en die staat op de eerste pagina van de Max Havelaar. Dan moet ik even goed nadenken. De bij van Tunis kreeg altijd een koliek bij het zien van het wapperen van de Nederlandse vlag. Dat is een hele mooie zin. De bij van Tunis, de bij dat is een soort zeg maar de koning, hè, van Tunis kreeg altijd een koliek. Dat is een woedeaanval, zou ik maar zeggen, bij het zien van het wapperen van de Nederlandse vlag. Maar dat wapperen, dat had hij geloof ik dubbel P, kommetje RM geschreven, zodat je ook dat wapperen een beetje zag. Dus in die ene zin zit ontzettend veel. Namelijk, het is grappig, die zin is grappig, het woordgebruik is grappig, hij is beeldend, die zin, zit actie in. En het is niet na te doen, want als ik zo'n zin probeer te maken, dan mislukt het. Het begrip van de bij, wat raar, redelijk dubbelzinnig is. Natuurlijk wist Multatuli ook dat de bij bij ons een andere connotatie heeft, zeker toen. Nou, dus het is een briljant schrijver, wil ik daarmee zeggen. Dat is één. De Max Havelaar, met die merkwaardige structuur die heeft, wat je een moderne roman zou kunnen noemen.
Ja, het wisselt heel veel perspectief.
Van perspectief,
hè? Dat is eigenlijk wat heel opvallend is.
Begin met koffiehandelaar en daarna krijgen we de. Hè? Dus dat is ook eigenlijk als roman is dat heel goed. Tegelijkertijd, is het een politiek boek. Dat kan je niet ontkennen. Het is een politiek boek. Dus ga je kijken naar wat is die politiek van Havelaar? En daarom is het boek ook zo bestudeerd. Hij komt op een gegeven moment midden in dat boek met het pak van Sjaalman terecht. Dat is ontzettend interessant, want in dat pak van Sjaalman daar zie je ook dat er politieke stukken geschreven zou hebben. Enkele daarvan zijn al wel bekend, van die politieke stukken. Voor de vrije arbeid van Multatuli was dat zo. Je ziet dat hij enorm gepassioneerd was. Iedereen in die tijd, zeker zijn vrouw, daar kom ik op terug, die zei ook dat hij enorm gepassioneerd was. Hij was voor de vrije liefde. Hij was voor die vrijheid. Tegelijkertijd was het geen... Dat bestond toen al Marxist, hij was daarop tegen. Maar wat wilde hij wel? Hij wilde zelf, en dat klinkt raarder dan het is, hij wilde zelf keizer van Insulinde worden. Keizer van Insulinde. En daar lachen wij nu om. Toch vind ik het niet om te lachen. Hij wilde daarvoor een leger, had hij een leger hebben, met meisjes, met vrouwen. En ja, die vrouwen die wilden die neuken natuurlijk, allemaal. Soms lukte dat, lukte vaak. En hij was ook voor de vrije liefde. Dus ja, waarom niet? Doe niet zo raar. Hij zei dat zelf, dat hij zijn biologieles in het park ging geven. En die vrouwen die konden ook, sommige daarvan, Mina Kruseman ook zelf prachtig schrijven. Maar goed, hij wilde keizer van Insulinde worden, want hij spiegelde zich aan iemand die dat ook had gedaan. Een militair, dat was namelijk Napoleon. Ja, als Napoleon dat kon. de gewone land te veroveren. Waarom zou dat bij hem dan niet kunnen als hij een goed leger had? Dan kon hij keizer van de Insulinde worden en dan zou hij een goede keizer, want het ging hem voortdurend om de goedheid van de. Dan zou hij een goede keizer worden. Hij zou dan dat, de problemen die er waren oplossen. En dat, ja, daardoor de persoon is inspirerend. En zijn boeken zijn inspirerend. En ik vind vooral zijn ideeën, vind ik geweldig. Die worden ook om de zoveel tijd. Die zijn, vroeger werden ze makkelijker gelezen dan tegenwoordig. Maar een van die ideeën van hem, ik geloof dat het idee 6 is, die vond ik heel leidend in mijn leven. Dat was zo'n aforisme bijna. De jeugd moet zich oefenen in het bepalen. En dat is eigenlijk waar we dit gesprek ook over hebben gehad. De jeugd moet zich oefenen in het bepalen. Die moet zijn standpunt weten. Die moet weten, daar moet hij zich, voor mij is het belangrijkste, het woord oefenen. Hij moet het oefenen. Hij moet Marxist zijn. Daarin moet je je oefenen. En daarna moet hij geen Marxist zijn. Daarna moet hij zich oefenen in de sociaaldemocratie. Daarna moet hij zich misschien in een dictatuur oefenen. Dat allemaal mooi vinden of weet ik veel wat. En dat vind ik goed. En dat, zo had hij wel meer. Zie je hem in die ideeën ontwikkelen als een columnist. En ook in zijn brieven trouwens, waarin hij de actualiteit, en probeerde een analyse te geven van de actualiteit, maar dan geweldig geschreven, want dat kon hij bijna zonder opleiding. Of dat had hij wel, weet ik eigenlijk niet. Maar kon hij ongelooflijk goed schrijven. Zonder dat ik kan zeggen wat dat is. Maar dat voorbeeld van de Bij van Tunis zou je kunnen zeggen, die in die eerste bladzij. Ja, als je dat leest, dan denk je meteen, dit boek is leuk. Dit boek is misschien om te lachen. Het is ook een heel serieus iets. Het is raar van structuur, waardoor je de hele tijd. Dan komt Pennewip weer opeens kijken. Dan zit hij weer in een klas. En het is 8 uur en het weer een schuur. Weet je wat? Al die kleine gedichtjes die daarin zitten. Ja, ik vind het geweldig.
Hey, wat ik me nog heel goed herinner van de Max Havelaar. Wat dus echt voor mij een nieuw inzicht was in die tijd. Toen ik dat in Indonesië las. Ik heb altijd nagedacht over van. Ja, hoe moet ik me dat voor me zien? Die koloniale tijd. En hij kon eigenlijk heel goed de machtsstructuur schetsen. Ja. Van hoe eigenlijk hele saaie, bureaucratische, grijze, bureauachtige mensen in Indonesië dan daar zaten. En wel met een paar mensen eigenlijk een heel groot gebied eigenlijk beheerden. En hoe dan met de lokale machtshebbers een soort machtsbalans ontstond tussen iemand die daar juist met heel veel grandeur en vertoon eigenlijk heel veel leverage had over mensen die daar woonden. Ja. En hoe, eigenlijk hoe er eigenlijk een soort van dans ontstond, een soort van machtswipwap of evenwicht tussen die bureaucraat die de facto op papier veel meer bezat, maar die eigenlijk afhankelijk was in een soort tandem van die mensen die daar in de regio zaten. En hoe dat in elkaar zat. Ik bedoel, misschien, ik leg het even heel simpel uit. Nee. Maar dat vond ik heel mooi om te zien. Want dat was eigenlijk voor het eerst dat ik echt anders ging nadenken over wat heel vaak in onze wereld versimpeld wordt. Over van wat er verkeerd is en imperialisme en kolonisatie. Ja. En dat is alleen maar fout. En dat wordt ook eigenlijk ideologisch gezien heel erg platgeslagen in deze tijd. En
absoluut.
Max Havelaar en dus Multatuli laat dat heel mooi zien, vond ik.
Ja, absoluut. Mijn vader was bestuursambtenaar.
Ja, precies.
In Indië. In hetzelfde resort waar Multatuli ook bestuursambtenaar was. Ook assistent-resident. En mijn vader heeft ook voor het verzameld werk heeft hij ook de Indische zaken van die Multatuli in het Maleis had geschreven. Waaronder een herdichting weer van Saïdja en Adinda heeft hij vertaald. Dat is heel erg interessant. Ik heb daar vaak met hem over gesproken. En ook over zijn eigen rol erin, waar we het al in het begin over hebben gehad. Hè. Dat hele koloniale ideaal. Maar weet je, dat heb ik. Het is niet mijn idee. Het is eigenlijk een idee van de senator. Hij was senator Paul Frentrop. Die zei toen we het een keer een discussie hadden over kapitalisme en socialisme enzovoort. En ook Multatuli ook ter sprake. En ook die bureaucratie. Toen zei Paul Frentrop. Ja, je moet niet vergeten. De tegenstelling van kapitalisme is niet socialisme. De tegenstelling van kapitalisme is bureaucratie. En dat geldt eigenlijk ook, zei ik toen, of dat zei ik, kan je dat ook zeggen over het socialisme? Ja, dat kan je ook zeggen. Wij proberen alles, ook het kapitalisme, meteen vast te leggen in rapporten, ambtenarij, bureaucraten. En dat gebeurde in Indië natuurlijk ook. En dat was ook zijn persoonlijke conflict van Multatuli.
Ja, Multatuli, dat merk je ook in de Max Havelaar, dat eindigt heel pamfletistisch, ja, toch? Dat hij heel erg...
Heren van Lebak, de toespraak van de heren van Lebak.
En dat komt er toch in het kort op neer dat hij daarmee wil afrekenen.
Hij wilde
dat
mee afrekenen.
Aan banden wil, of in ieder geval als een soort van uit de school wil klappen, laat ik het zo zeggen.
Maar daarom dacht iedereen, hij is tegen het kolonialisme. Dat is tegen het kolonialisme. Daar denk ik dat nog wel wat op valt af te dingen. Namelijk, zeker als je bedenkt dat hij keizer van Insulinde wilde worden, wilde hij gewoon een autocratie. Ja, ben je tegen het kolonialisme als je voor een autocratie bent? Dat weet ik nog zo net niet. Het had heel goed kunnen uitpakken natuurlijk. En ik denk ook wel dat zijn motieven nobel waren. Maar ja, het was natuurlijk ook een van oorsprong katholieke jongen. Uit de Jordaan. het is... dus ik denk dat hij... ik weet niet of hij... hij was tegen het kolonialisme van Nederland met name. En hij was niet zo goed op de hoogte van andere landen. Daar schreef je wel over, maar daar was hij toch niet zo goed van op de hoogte. We waren toen ook niet zo goed op de hoogte van wat Engeland deed, Frankrijk deed, noem maar op, Duitsland deed.
En hoe kijk jij nu naar die geluiden die heel erg in de laatste 10, 15 jaar opkomen in Nederland? Van die vraagtekens, dat kritische geluid wat nu ontstaat over dat koloniale hoofdstuk?
Nou ja,
bioscoopfilms, boeken, wedstrijden bij Atlas Contact en dergelijke.
Ja, ik heb het allemaal wel. Ja, voor mij, ik vind het makkelijk. Ik hou niet van... kijk, studies vind ik goed. Die studies, daar kunnen andere studies tegenover staan. En als mensen zeggen, we waren daar vreselijk in de weer. Ja, dan moet ik toch... We waren daar enorme kolonialen. Dan denk ik toch aan mijn arme vader die op een klein eilandje zat, Kesser. En daar echt absoluut 100% het beste met de mensen voor had. De Chinezen een schooltje wilden geven. Probeerde geld los te troggelen van de Nederlandse regering om daar... weer een zangkoortje te hebben. Het is allemaal zo kleinschalig als ik weet niet wat. En hij zei, we moeten iets aan de misdaadbestrijding doen. Hij kan er hier niet goed misdaad op een eilandje zo groot als Texel. Kleiner. Nee, veel kleiner. En toen kreeg hij van de Nederlandse regering, ik geloof 120 lantaarns opgestuurd. Maar dat heette knijpkatten. Die moest je dus... knijpen en dan pas gaf het licht. Dus die moet je de hele tijd aanhouden. Ja, die werden gestolen. En toen zag je over het hele eiland in de duisternis al die knijpkatten. Ik ben dus niet helemaal negatief tegenover het kolonialisme. Ik zeg niet kolonialisme, fout. Nee. Ik denk dat op een gegeven moment, en daar waren ze in India al mee bezig, dat er al een ontwikkeling was om naar onafhankelijkheid te gaan. Maar dat wilden die mensen sneller en daar hadden ze ook recht op. En dat de Nederlandse regering fout ging. Ja, dat was ook zo. Het was al geen wingewest meer. Hè? Dus aan het begin van de Tweede Wereldoorlog en daarvoor al kwam er veel te weinig uit Indië. Er werden geen winsten meer. Iedereen zegt dat wel. Ja, een wingewest werd enorm. Ja, die winst werd gemaakt. Maar voor de oorlog had Nederland al zoveel problemen en Indië had ook zoveel problemen. De economie liep niet goed. En dan had het moederland, Nederland, verloor een beetje de interesse. En werd het status om Indië te hebben, status tegenover die andere landen. Maar ja, ik weet, het wordt wel ontkend, maar ik weet dat men al voor de oorlog voelde dat Indonesië onafhankelijk zou moeten worden. En daar waren al zaken ingezet. Fout, een ontzettende hoeveelheid fouten zijn daar gemaakt. Maar ja, men wist niet goed hoe je dat moest doen. Men was ook bekakt en men wist het ook beter. Allemaal dingen die je rustig kan verwijten. Maar ja, Ik weet niet hoe het in Indonesië is, maar ik heb niet het gevoel dat Indonesiërs heel erg boos zijn op Nederlanders.
Die indruk had ik ook niet toen ik daar was.
Heel,
het was eigenlijk heel integendeel zelfs. Ja. Ik had met iedereen wel een praatje, ook daarover.
Ja.
Dat is heel maf als je dan zei dat je uit Nederland kwam. Dat, of mensen wisten niet wat dat was, of waar dat lag. Of je had daar een gesprekje over.
Ja, in tegenstelling denk ik tot Suriname of wat dan ook. Want daar hoor ik wel dat mensen heel erg boos zijn. Maar, en heel erg kwaad zijn. En dat het in nog generaties doorwerkt, de slavernij.
Dat heeft dan ook met slavernij te maken, denk ik. Wat toch een ander verhaal is.
Ja, maar er waren toch ook plantages, zou je kunnen zeggen, in Indonesië.
Ja.
Maar daar lieten ze de inlanders werken. En die probeerden ze zo goed mogelijk. Ja, of zo goed, het zal wel niet. Maar ja. Ik denk dat dat een hele andere vorm daar was van slavernij dan in Suriname. Maar dat weet ik niet.
Ik vind het interessant. We kwamen eigenlijk via een zijspoor op Milde Tulli. En die zijn we ineens hierover aan het praten. En ik vind het heel interessant in het licht van alles wat we al hebben gezegd in dit gesprek, omdat het nu als een soort van symbool of metafoor gaat dienen op iets meer microniveau voor al dat andere. Dat je dus dat het denken over dingen aan verandering onderhevig is. En ja, zoals ik ook goed begrijp uit jouw verhaal, gaat het je ook persoonlijk aan als je vader daar
zeker.
Die geschiedenis.
Maar niemand die naar deze podcast luistert, mag hier gevolgtrekkingen uittrekken. Dat ik het. Als ik het opschrijf, ben ik echt veel genuanceerder.
Ja. Ja. Nee, ik vind ook in dit gesprek is alle nuance voor mij in ieder geval goed hoorbaar. En wat er volgens mij boven alles. Want wat je over Indonesië zegt, dat hoor ik in het licht van wat je daarnet zei. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Ik ben ook warrig en wollig. Maar dat je denken over al die onderwerpen ook aan verandering onderhevig is. En dat je gedurende het leven allerlei verschillende en ook vaak tegenstrijdige opvattingen over iets kan hebben. En, en zeker als het over kolonisatie gaat. Kijk, ik heb me bijvoorbeeld heel erg geërgerd aan een wedstrijd een aantal jaar geleden van Atlas Contact. En daar was de wedstrijd was van. Misschien chargeer ik een beetje, maar het was een beetje zo iets in de richting van dat je moest opschrijven hoe belangrijk Anton de Kom voor je was geweest. En dat wordt dan in het kader van inclusiviteit wordt dat gebracht.
Ja.
Maar daarmee sluit je ook alweer heel veel mensen uit die denken, Anton wie? Kom wat? Of zo. En het is ook al een heel sturende vraag, want je moet al gaan aantonen dat je daar iets mee hebt en dat iets goed is geweest. En ik snap natuurlijk wel het verlangen om zeker bij schrijvers om ook het verleden niet te veronachtzamen. En ik zie ook heus wel dat het dan dus ook goed is om weet ik veel een wedstrijd uit te schrijven, zodat je het over Indonesië gaat hebben.
Ja.
Maar het gaat zo ontzettend voorbij aan wat jij nu allemaal zegt, dat er op zoveel verschillende manieren dat je daarover kan nadenken. En, en dat je denken ook mag veranderen. En dus ik vind dat al die pogingen, die idealistische of ideologische pogingen, ook hier weer in de literatuur en in de kunst, en dat is toevallig het vlakje wat ik altijd verdedig, dat wordt altijd met de beste bedoelingen juist heel erg platgeslagen wordt het dan, een stuk geslagen en in een mal gedrukt, waardoor juist naar mijn idee het echte diepe gesprek helemaal niet gevoerd kan worden, omdat het al heel erg gestuurd wordt. En zo kijk ik daar een beetje naar. Daarom was ik denk ik ook benieuwd naar jouw gedachten
over. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dat is ook zo. Het is, dat betreft ben ik wel blij dat ik ouder ben geworden, hoewel ik het allemaal verschrikkelijk vind. Maar ik heb daar niks meer mee te maken. En ik denk, Jezus, dit gaat wel voorbij. Ik hou niet van literatuur met een, of kunst überhaupt, met een opzichtige moraal. Terwijl ik wel vind dat de moraal als kleur op het palet kan dienen. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Nou ja, dan kun je voorstellen dat Tilly wordt dat gezien als een moralistische.
Nou ja, maar die gebruikt. Die ook al denk je totaal anders. Ik denk dat ik ook wel anders denk dan Milde Tulli. Dan kan je er toch enorm van genieten. En het enorm verrijkend vinden. En het enorm mooi en leuk vinden. Omdat hij zo geweldig schrijft. Waarbij je het niet meteen met die ideeën eens hoeft te zijn. Ik ben het misschien ook niet eens met de ideeën van Uwelle Beck. Ik vind hem geweldig. En ik ben het. Ja, dat gaat zo door. Dat,
ja.
Terwijl ik Ja, ik denk dat de moraal moet meer uitgangspunt zijn dan doel.
Ja.
En zeker in de kunst. En daarom vind ik het, wat er in het stedelijk is gebeurd op een bepaald moment, weet je wel, moest er aandacht besteed worden, en dat is nog steeds zo, aan diversiteit of wat dan ook. En dan is dat het doel. Ja, dat gaat dan ten koste van de kunst. Terwijl er wel mooie kunst uit kan voorkomen, hoor. Maar het is, het hoeft niet. Het hoeft niet. Als je Van Gogh uit de zalen weg gaat halen om daar plaats te laten maken voor iemand die ook mooi zonnebloemen kon schilderen, maar toevallig in Suriname woonde, dan is het fout.
Ja. Ja, dat is heel helder. Laten we tot slot nog één vraag stellen. Om het even een soort van samenvattend bij elkaar te vegen. Want ik heb een aantal keer tijdens het gesprek het volgende gedacht. Deze gedachte heb ik al vaker tot uitdrukking gebracht. Ook in deze reeks gesprekken. Maar laat ik hem ook even toetsen op jou. Want zoals ik het zie. Zoals ik de wereld zie waar we nu in zitten. Die verwarring waar we in zitten. Ik heb heel erg sterk de indruk. Ik zag op een gegeven moment een documentaire van, ik weet niet of je die toevallig kent, maar dat Adam Curtis, dat is een documentairemaker, en die heeft hele mooie documentaires gemaakt. Die zijn gewoon op YouTube. En dan heeft hij, dat is alleen maar archiefmateriaal gemonteerd. En wat hij in een van die documentaires heeft gedaan, zevendelig, dus 7 uur aan montagemateriaal, waarin hij heeft geprobeerd om die lange lijnen te schetsen. En
ja.
van de afgelopen 150 jaar. En zijn uitgangspunt was een beetje rond die tijd van Trump en Brexit en al die dingen van, hoe zijn we hierin terechtgekomen?
Ja.
Hoe kijken we naar het nu? En hij beschreef ook heel veel lijnen die jij vandaag ook al hebt aangehaald. Van dat Maoïsme en van Rusland en tussen het Westen en al die lijnen tekent hij uit. En op een gegeven moment komt hij in de jaren 90 terecht. En dan, dat vond ik echt een eye-opener. Hij zegt dan, daar waren een aantal grijze bureaucraten. En die bureaucraten die hadden als uitgangspunt precies wat jij beschrijft. Namelijk een soort anti-idealistische neiging.
Ja.
En zij wilden dus hele saaie, boring bureaucratische instituties inrichten. En dat is wat dus met Stalin in het achterhoofd, met Hitler in het achterhoofd, met de totalitaire nachtmerries in het achterhoofd, met de idealismen in het achterhoofd, dachten mensen ineens van, nou, we moeten Europa bijvoorbeeld gaan runnen, juist zodat door zo min mogelijk aan de politici macht te geven. En juist op de achtergrond ze die macht eigenlijk een klein beetje zo uit te masseren. En dat is dus waar we sindsdien door zijn gaan. Ja, hoe zeg je dat? We worden eigenlijk daardoor geregeerd.
Ja.
Als je dit hardop zegt, dan denk je, verrek, dat klopt ook een beetje met Europa. Als je kijkt bijvoorbeeld naar wat er met Griekenland en Italië gebeurde na de economische crisis of zo. Dan zie je ook die manier van denken. Nou, misschien wijd ik te veel uit.
Nee.
In ieder geval, wat ik dus zie, is dat ik, dus doordat je gaat zeggen van, we willen geen idealisme, we willen niet meer die nachtmerries, we gaan het helemaal anders doen. Daar ontstaat dus eigenlijk ook een soort van, juist vanuit een soort vacuüm of een soort van verlangen in het tegendeel, een nieuw soort, ik zie dat echt als een vacuüm. Dus even is het zo, en dan in één keer, en dat zien we nu. Volgens mij is Brexit een heel helder moment. Trump is een heel helder moment. Maar dat is een soort vonk in het kruidvat. En nu, 7, 8 jaar later, hebben we precies die wereld die we vandaag een beetje beschrijven. Waar het gewoon chaos is. En waar elke betekenis binnenstebuiten wordt gekeerd.
Ja.
En
chaos is goed, hoor. Crisis is ook goed. Crisis precies. Betekent vooruitgang, chaos ook. Dan ben je verplicht om ordening aan te brengen. De kamer moet opgeruimd worden.
Ja.
En dat is mooi. Daarom is het ook een waanzinnig interessante tijd. Onze verkiezingen illustreert het ook. Illustreert de chaos en tegelijkertijd de zucht die men heeft, de behoefte die men heeft naar een nieuwe orde. Wat een heel eng begrip is, want zodra je nieuwe orde zegt, dan heeft ook allerlei merkwaardige connotaties. Maar toch moeten we dat gebruiken. Op een bepaald moment. Anders dan raakt iedereen zo in verwarring dat ze niet meer weten waar ze aan toe zijn. En dan krijg je inderdaad, misschien krijgen we dat ook, anarchisme, mensen die het niet meer pikken. En dat is, daarom ben ik ook zo ontzettend voor democratie. Geef mensen een stem. Alsjeblieft, geef ze een stem. En zodat ze dan ook verantwoordelijk kunnen zijn als ze gekozen worden. Ik heb nog nooit, als ik gestemd heb, ik heb ook wel eens niet gestemd, de partijen waarop ik heb gestemd, die hebben nooit regeringsverantwoordelijkheid gehad. Nooit. Maar toch, omdat er een democratie was, kon ik me voor een deel aan de verantwoordelijkheid onttrekken. Maar ik wist, oké, dit is wat de meerderheid wil. Prima. Zoek het maar uit. Doe maar. Maar ja, ik zie ook wel dat wat er nu in Amerika gebeurt, ik vind het verschrikkelijk, want mijn lievelingsland Amerika zie ik ten onder gaan. Italië, ik vind het verschrikkelijk. Mijn lievelingsland in Europa zie ik ten onder gaan. Frankrijk, ik kan er wel om huilen. Mijn tweede lievelingsland in Europa, ik zie het ten onder gaan. Engeland, mijn derde lievelingsland in Europa, ik zie het ten onder gaan.
Maar ja, dus dat denk ik, dat ik nam best wel heel veel aanloop voor mijn vraag. En mijn vraag is eigenlijk inderdaad, hoe zie jij dat en hoe komen we daar uit? Of denk je nu van, nou ja, het is eigenlijk wel goed, even fris chaos. En ja, je somt nu allerlei landen op wat dan jouw lievelingslanden zijn. Ja. En met een bepaald soort weemoed. Hoe moeten we daar naar kijken? Hoe moeten we daar uitkomen?
Ten eerste denk ik dat economie alles bepalend is. Geld. Mensen willen, wat ik denk, waar is alles? Ik heb laatst opgeschreven dat de taal volgens mij, dit is prozaïsch, dat de taal volgens mij ontstaan is uit angst en zorgen. En doordat mensen dingen niet hadden, alles. Er was geen tafel en maken ze het woord tafel. Er was geen geld en dan maken ze het woord geld. Dus daar is de taal uit ontstaan. En ik denk dus dat, het is niet waar hè, wat ik zeg, maar het is, ik denk dus dat op een gegeven moment uit wat we niet hebben, uit wat onze zorgen zijn, dat men gaat kijken hoe worden we weer zorgeloos. En dat is wat men eigenlijk wil. Men wil eten, drinken, kunnen leven, neuken. Dat is wat men wil. En liefst veel eten, veel neuken en veel drinken. En ja, dat moet veranderen worden. Moet misschien veranderen, maar dan kan je misschien andere dingen eten en andere dingen drinken. En andere vrouwen of mannen, andere partners nemen. Ik zie ook echt die hele transgender toestand wat er nou is. Dat zie ik als een zoeken naar nieuwe begrippen, nieuwe woorden, nieuwe orde. Orde brengen in de chaos. Een nieuwe orde brengen. En hoe komen we daaruit? Het zal zich schikken. Het zal zich schikken. En als het zich niet schikt, krijgen we oorlog. En dat is ook goed dan, op dat moment. En na die oorlog kijken we wel weer verder. En dan zijn we allemaal dood.
Ja, op de een of andere manier, je zei al van dit is prozaïs. En het dient ook heel mooi als een soort epiloog op deze ontmoeting. Dus ik vind het eigenlijk, ik wil natuurlijk 100 dingen weer tegenaan gooien zelf. Maar ik vind het ergens ook wel mooi om er nu een strikje in te leggen. Dat is wel een heel mooi slotwoord, vind ik zo. En je zei zelf, je hebt je op 10 manieren ingedekt. Van ik ben heel saai en ik ben ook, ik schrijf het liever op. En ik vind interviews niet leuk. Ik wil zelf dat meteen tegenspreken. Ik heb met heel veel plezier geluisterd en ik vond het eigenlijk heel helder wat je allemaal zegt. En ik ben het ook met heel veel dingen eens.
Ja, misschien dan is het toch gauw helder. Dan is het
dan gauw helder. Maar ik heb ook de dingen waar ik frictie ervaar of waar ik denk van, oh, dat denk ik anders over of zo, vind ik ook weer fris om het dan weer te doordenken of zo. Dus ik wil je vooral heel erg bedanken voor je.
Nou, graag gedaan.
Ja. Leuk.